Dames en heren, ik heet u hartelijk welkom bij de vergadering van de commissie Middelen op dinsdag 13 maart 2012. En ik heet ook speciaal welkom de afvaardiging van de Rekenkamer, de heer Dijk en de heer Van der Hoek, de mensen op de tribune en de ambtelijke ondersteuning. En u bent gewend dat ik met een gedicht open, dat doe ik vanavond even niet. Nee, ja, jammer. Ik kan u wel iets anders vertellen. Vandaag, ik geef regelmatig ook les op basisscholen in het kader van de watercyclus. En er zit altijd een heel leuk experimentje bij met olie en water. Als je dat zeg maar samenvoegt, dan krijg je altijd zo'n mooie scheidingslaag. En dat is dan ook zo'n laag waar ook altijd heel veel politieke processen zich afspelen. En dan mag u het verder zelf invullen. Maar het is een hele mooie karakterisering van hoe politiek kan zijn. Op een scheidingsvlak van water en olie. Ja, inderdaad. Maar u mag zich er zelf een voorstelling van maken. Wij hebben vanavond geen berichten van verhindering. De commissie is voltallig in zijn normale samenstelling. Alleen dat de heer Roemers vervangt mevrouw Wolf. Dat is het enige wat ik constateer. Wethouder Kokke is waarschijnlijk vanavond ook niet aanwezig omdat er geen agendapunten voor hem zijn. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij komt eraan hoor ik. Hij komt dus wel. Voor u ligt een agenda. We gaan dus naar punt 2. En voordat wij dat behandelen wil ik eigenlijk eerst even het woord geven aan de burgemeester om even verslag te doen vanuit het presidium. Omdat het namelijk tot gevolg heeft dat de agenda die nu voor u ligt wordt aangevuld. Als u daarmee akkoord gaat. Het woord is aan de burgemeester Nederveen.
Dank u wel voor het woord, voorzitter. Er was een kort politiek proces in het presidium. Het was water en het was een beetje olie. Maar er is flink geroerd en er is een homogene substantie uitgekomen in de vorm van een besluit tot een voorstel aan de commissie Bestuur en Middelen om het op deze agenda van vanavond te plaatsen. Het rapport van de commissie van het feitenonderzoek in zaken de heren Sleeuwen enerzijds en de heer Boeijink anderzijds, als ik het zo mag formuleren. En het voorstel daarbij is om de feitelijke behandeling daarbij dan de volgende week te doen, als dat van u zou mogen, voorzitter, en van de commissie. Omdat daardoor de verschillende fracties even de tijd hebben om zich te beraden op het voorliggende stuk.
Dank u wel. Dit verzoek had mij als voorzitter al bereikt. En u zult begrijpen dat je dan als voorzitter er ook actie in dient te ondernemen. Toen heb ik ook op basis van artikel 57 lid 7 van het reglement van orde heb ik u gisteren al de aankondiging gedaan dat dit agendapunt eraan zat te komen. En dat ook de bespreking volgende week zal plaatsvinden als u daarmee instemt. Want een aanvulling van de agenda moet altijd minimaal 24 uur van tevoren bij u worden aangekondigd. Dus vandaar dat ik in die zin heb gehandeld richting de commissie. Dat leidt ook tot het voorstel aan u om dus het verslag van het onderzoek naar de feiten in zaken de integriteitsvraag Elzerhoutshoek om die toe te voegen als punt 18. En die dan te behandelen volgende week dinsdag om 8 uur. En voor de rest blijft de agenda zoals die dus voor u ligt. Kunt u met deze aanvulling akkoord gaan met de agenda? Meneer Barendrecht.
Nee, oké, dat is even de vraag. Alleen het punt, want ik zag er was ook mogelijk nog een ander punt wat naar volgende week zou gaan.
Ja, maar daar kom ik zo op. Dus maar in ieder geval, er ligt inderdaad nog een verzoek ingebracht door de Partij van de Arbeid. Om het punt, zeg maar, het gemeentelijk rioleringsplan en dan met name daarvan de financiële onderbouwing, dat staat geagendeerd voor volgende week donderdag, om dat ook op dinsdag in Bestuur en Middelen te behandelen. En reden daarvan is dat het gaat over de financiën en het betrekken van de commissie, vinden zij van belang. Om daar dan ook de commissie grondgebied bij uit te nodigen. Ik zou u dit verzoek, daar zou ik graag uw mening over willen horen. Dan ga ik denk alle fracties maar even langs. Lijkt me het handigste. Dan begin ik bij meneer Brussaert.
Ja, voorzitter. Er zijn er geen voorstander van. Het rioleringsplan, de discussie, die ligt al een tijdje. We hebben dat gesplitst in een inhoudelijke behandeling en een financiële behandeling in de commissie. Die financiële behandeling die is steeds opgeschoven en die is nu aan de orde. En daar is nu ruimte voor. We denken daar 1,5-2 uur voor nodig te hebben. En volgens mij ligt er ook nog een verzoek van de VVD-fractie om nog 2 extra punten te agenderen voor de commissie Grondgebied. Namelijk de brief van het college over Haringbuis en de brief van de provincie over de N206A4. Dus dat zou er toch voor pleiten om toch op de donderdag de commissie Grondgebied gewoon te laten plaatsvinden met de commissie Grondgebied onderwerpen. Als uitloop van de vergadering van komende donderdag.
Meneer Kruiswijk.
Ik wil even op me laten inwerken, die 2 nieuwe onderwerpen. Die zijn dus niet echt nieuw, maar de ontwikkelingen blijven voortgaan. Dus we willen er weer over spreken. Maar het lijkt mij wel praktisch om volgende week dinsdag de financiële aspecten te behandelen in aansluiting op de behandeling van het integriteitspunt Elswoudshoek. Omdat het ook wel handig is, denk ik, voor de leden commissie bestuur en middelen die de financiële kant van de enorme uitgaven die we met riolering moeten bespreken, om die mee te maken. En ik ben dus wel voor het voorstel om me te concentreren op de dinsdag. En als we 1,5 uur nodig hebben, dat denk ik ook wel, dan is er toch nog wel ruimte voor een paar aanvullende punten.
Mevrouw Soeterman.
Ja, het rioleringsplan is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp en het is inderdaad een aantal keren doorgeschoven. Dus ik denk dat het wel in deze cyclus afgemaakt moet worden. Dus sowieso zal er extra vergaderd moeten worden. We hebben natuurlijk de vaste uitloop voor Grondgebied op de donderdag de week daarna. Dus dat zou eigenlijk wel de voorkeur hebben. Ik begrijp ook dat er wat huishoudelijke problemen zijn omdat 1 partij dan eigenlijk op de donderdag niet zou kunnen. Dus misschien kunnen we met elkaar de oplossing vinden om op de dinsdag verder te gaan. Maar dan zouden dus in ieder geval alle leden van de commissie Grondgebied ook op de dinsdag moeten kunnen. Dus puur huishoudelijke opmerking, wil je een goede behandeling hebben?
Nou ja, ik kan u in ieder geval melden dat ik als lid van de commissie Grondgebied niet kan op dinsdag. Dus, maar ja, ik heb in deze geen stem, u beslist. Dus, meneer Roemers, nou dat is duidelijk, want het is uw verzoek. Meneer Barendrecht, ja, wat wilt u? Met? Oké. En mevrouw van Stralen?
Ik ben eens met wat het CDA zei hierover. Dat we moeten kijken wie er inderdaad kunnen echt als het wandelen.
Dus, meneer Van den Berg? Nee? Ja, het is een beetje een wisselend. Het is een beetje lastig om een conclusie te trekken hieruit. Ja. Ik kan in ieder geval constateren dat het aan de agenda wordt toegevoegd het Elswoud-Hoeks-rapport, zeg ik maar. Maar het toevoegen van het financieel gedeelte, de GRP, daar is niet echt een uitgesproken meerderheid voor.
Mag ik een voorstel doen?
Ja, gaat u gang.
Het lijkt mij verstandig dat we deze vraag in de commissie Grondgebied van aanstaande donderdag opnieuw opwerpen. Want dat lijkt me de commissie die over haar eigen agendapunten moet beslissen. En over het moment waarop er dan opnieuw door die commissie vergaderd moet worden.
Meneer Roemers?
Misschien zou hier kunnen besloten worden dat wij, als de commissie Grondgebied dat doet, het eventueel naar ons toeschuiven, naar die dinsdag, dat we ons daar niet tegen verzetten. Ik ben het eens met het compromisvoorstel van mevrouw Wolf, om het inderdaad, het is primair iets wat op de commissie Grondgebied thuis hoort, en daar moeten ze dan maar over die verschuiving beslissen. Maar ik vind, als ze dat beslissen, dan moeten wij dat ook als commissie bestuur en middelen oppakken.
Kunt u allemaal leven met dit voorstel? Ja? Dus dan stellen we nu de agenda vast, toevoeging punt 18. En daar kan dus nog iets bij komen als de commissie Grondgebied besluit donderdag om de behandeling van het GRP naar bestuurdermiddelen over te hevelen. En dan verzet u zich daar niet tegen. Ja, meneer Brussaert?
Ja, of dat de commissie Grondgebied op dinsdag vergadert. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook nog een optie.
Ja, dat heb ik al gezegd. Ik kan dan niet. Dus,
Nee, ja. Dus dat is gewoon aan donderdag is die vraag aan de orde in de commissie Grondgebied.
Nou, al dus besloten is de agenda nu vastgesteld. Even wat langer dan we normaal over een agenda doen. Punt 3, insprekers. Die hebben zich... Even kijken. Nou, die heb ik, de gasten, we hebben wel gasten bij, inderdaad, maar dat heb ik al welkom geheten. De heer Dijk en de heer Van den Hoek bij punt 9. Maar we hebben geen insprekers voor punt 3. Dus dat punt passeert zonder dat we er verder aandacht aan besteden. Punt 4, de mededelingen van de voorzitter of de leden van de commissie. Ik heb geen mededelingen. Heeft u die misschien wel? Het blijft stil. Dan zijn ze er niet. Punt 5, vaststellen van het verslag van 7 februari 2012. Er hebben zich van tevoren geen e-mailverkeer is richting Griffie gegaan omtrent het wijzigen van tekst. Maar misschien dat u naar aanleiding van nog een opmerking heeft. Nee, dan is al dus dit verslag vastgesteld met dank aan de notulist. Wij gaan naar punt 6, de lijst van toezeggingen door BMW. En dan gaan we specifiek naar TCM 50. Burgemeester Nederveen neemt het initiatief om samen met de Raad een voorstel te maken voor de aanpak van een kerntakendiscussie. Staat vanavond op de agenda. Bent u van mening dat het punt eraf kan? Ja, dan gaat punt 51 eraf. Punt 51, wethouder Schep zal een antwoord geven op de vraag naar de relevantie van de VNG-brief over regionale uitvoeringsorganen in relatie tot grotere regionale samenwerkingsverbanden. En dan hadden we daar vorige keer ook al een beetje een discussie over. Dat was meneer Nederveen. Meneer Nederveen, heeft u er iets over te melden?
Ik heb vorige keer de toezegging gedaan dat ik met de Griffie even de geschiedenis van deze toezegging zal nagaan. En daar zijn we nog mee bezig. We zijn een beetje vertraagd door de voorjaarsvakantie.
Dan blijft dit punt staan en hebben we ook dan de lijst van toezeggingen behandeld. De lijst van ingekomen stukken voor de raad van 29 maart. Heeft u daar brieven op aangetroffen die u wilt agenderen voor de volgende keer? Nee, dan is al dus besloten om geen stukken te agenderen. De rondvraag. Wie van u? Ik zie een aantal vingers, meneer Van den Berg. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik heb twee punten. Eerste voor de burgemeester, tweede voor de wethouder Financiën. Ik geef even de tijd om aan tafel te schuiven. Als u dat kan horen op zo'n grote afstand. Maar het eerste is, ik neem aan dat misschien een aantal andere gemeenteraadsleden, collega's, hetzelfde punt hebben over de brand die recentelijk heeft plaatsgevonden. En ik heb een heel rij vragen, maar ik neem aan dat de burgemeester misschien gewoon een beetje een verklaring wil geven wat aan de hand is. We maken ons zorgen, daar bereiken ons ook berichten uit de buurt van mensen die zeggen dat het nu de tweede keer in een jaar is. We hebben vorig jaar de brand op de Zandvoorterweg gehad. Nu op de Boekenrodeweg en dat er dus sprake van is dat er problemen zijn met de watertoevoer en dat er afgesproken zou zijn dat er bij zo'n grote brand wat verder weg van brandbluskranen, dat er dan gelijk een tankwagen met water uitrijdt en dat dat kennelijk niet het geval is, maar u kunt daar misschien even wat op toelichten. Het is een grote en belangrijke zaak, vinden wij in de buurt. Dank u wel. En de wethouder Financiën die komt dadelijk aan de beurt, denk ik.
Burgemeester Nederveen, voor de beantwoording.
Dank u wel. Dank voor die vraag, meneer Van den Berg. Want anders had ik er straks bij de mededelingen van het college graag iets over verteld. Maar ik doe het ook natuurlijk heel graag op uw vraag. Op de eerste plaats denk ik dat we het eens zijn dat het buitengewoon tragisch is dat dat ongeluk plaats heeft. Het begon als een binnenbrand en die is steeds groter geworden. En uiteindelijk heeft hij ook de Rietenkap bereikt. En daardoor is het uitgegroeid tot een zeer omvangrijke brand, waarbij je het huis als verloren moet beschouwen. En dat is gewoon tragisch. Het is een prachtig huis. Dus ik denk dat ik mede namens de Raad in ieder geval ons medeleven uitspreek met de familie van Rappert. Ik heb overigens vandaag even contact gehad met de familie van Rappert. En heb ook al dat medeleven geuit. Dat vonden ze erg prettig. En, ook even, en we hebben even een aantal dingen ook gewisseld, hè, over hoe is nou de... Hoe is het gegaan en we zijn aan leerpunten en En bovendien, hoe gaat het nu verder? En hoe is het aanbod? Hoe is de service van de gemeente als zoiets gebeurt? En hij was daar erkentelijk voor. En dan de vraag over, was er nou op tijd voldoende brandbestrijding? Het toeval wilde dat ik zelf getuige kon zijn van een aantal dingen, omdat de route van de brandweerkazerne naar de plaats van de brand voert langs mijn huis. En ik zat aan mijn derde glaasje wijn en daar zag ik een aantal brandweerauto's langs rijden. En ook al heel snel zag ik daar twee waterwagens. Wat er gebeurt in zo'n situatie is dat in de tank spuitauto, dus de, ik zal maar zeggen de normale uitrukauto, die vierkante grote brandweerauto, daarin zit voor 20 minuten water. En daarmee kan dus de eerste bestrijding gedaan worden. En er zijn meer plaatsen in Bloemendaal waar water gewoon heel erg lastig is. Ik noem u alleen al de Hoogenduinendaalseweg. En want daar is het probleem de waterdruk. Ook al zou je daar op de waterleiding kunnen aansluiten, de waterdruk zou daar een probleem zijn. Daarom is het zo dat de brandweer toen het nog niet was, toen het nog de eigen Bloemendaalse brandweer was, stond in Aardenhout om die reden altijd een waterauto. Een watertankauto. En die is gewoon beschikbaar gehouden, daar is er ook een bijgekomen, daar zijn er twee van. Die zijn onmiddellijk onderdeel geweest van de uitdruk, dat heb ik zelf kunnen waarnemen. Die twee waterauto's die geven weer voor geruime tijd water op de plaats zelf. En wat er gedaan is ondertussen, is een waterstraat uitgelegd 1,5 kilometer lang naar de oase. Zeg maar naar de oranje kolk, zeg maar. Dus daar is voldoende water voorhanden. En nog voordat het water wat aangevoerd was, was uitgeput, beschikte men toen over een enorme toevoer van water. En die is inderdaad groter geweest dan wat er voordien voorhanden is. Dat betekent dat de repressie van de brand, van het moment van arriveren van de brand, weer gewoon heeft kunnen plaats hebben en dat die nooit onderbroken is geweest. Dat is één. Twee is, en dat is toch wel een belangrijk gegeven, wij hadden op onze meerjarenbegroting staan een aantal investeringen in verband met het verbeteren van de watertoevoer in de gemeente voor bluswerkzaamheden. Onder andere was daarvoor nodig een hele nieuwe waterleiding langs de zeeweg. Die hadden we gewoon op ons programma staan. In het kader van de VKR-financieringsvraagstukken is er een heleboel techniek van de VRK. Zeg ik het verkeerd? Van de VRK. Is een heleboel dingen, mogelijkheden zijn er gepasseerd. En een van de menukaarten die ook is aanvaard, dat is dat in het gehele gebied van de veiligheidsregio het in de bedoeling ligt om al het bluswater altijd zelf mee te nemen. De VRK gaat sowieso over, de brandweer gaat sowieso over tot het systeem wat hier is ingezet. Dat is bestuurlijk een belangrijk gegeven. Er is dus geblust op de wijze zoals de brandweer zich ook voorstelt om in de toekomst overal in het gebied van de VRK, dus ook in Haarlem, dus ook in Heemstede, ook in Velzen, op deze wijze te gaan blussen. Dat brengt overigens met zich mee dat behalve een bezuiniging bij de VRK betekent ook nog een extra bezuiniging voor de gemeente. Maar dat is niet de reden waarom wij daar maar instemmen, maar omdat dat een toereikende wijze is van brandbestrijding. En daarmee is dus deze wijze van brandbestrijding vooruitgelopen op de wijze van brandbestrijding zoals de VRK die in het hele gebied wil doen. Vandaag heb ik nog even contact gehad met de schrijver van het artikel wat u nu voor ligt. Die heeft mij daar ook nog een commentaar gevraagd, de heer Oomkes van het Haarlems Dagblad. Die heb ik dat ook toegelicht en dat begreep hij. En beroering over een tekort aan water is dus een onjuiste voorstelling van zaken.
Dank u wel. Meneer Van den Berg, nog een aanvulling?
Even als aanvulling op, u zei dat de brand binnen was gestart, want ik had begrepen dat het vonken uit de schoorsteen waren op het dak. Maar waarom is dan, als het binnen start en de brandweer was zo snel ter plaatse met alle equipment, waarom is het niet gelijk geblust zijn als het een binnenbrandje is? Waarom is het een buitenbrand geworden?
Ik, Ik vind dat ik vooruitloop op het verslag van de brandweer. Ik vind dat ik dat niet moet doen. Mijn melding op de pieper was gewoon, ik heb hem hier nog bij me, de melding op de pieper was binnenbrand groot. Een half uur later brand binnen wonen zeer groot. En nog 20 minuten later werd het een grip 1. En het is ongeveer 2 uur 's nachts is het afgeschaald. Ik ben ook meteen gestopt met het derde glaasje wijn, want ik dacht zo dadelijk moet ik nog iets gaan doen. En aan een lodderige burgemeester heeft niemand wat. En daaruit luid ik af dat het met een binnenbrand begon. Ik heb zelf het verslag van de brand nog niet gezien. Als dat anders is, dan zal ik u dat later melden. Dus dat is de informatie die ik heb.
Dank u wel. Nou, ik neem aan dat de commissie zal nog nader worden geïnformeerd. Ook dat zegt de burgemeester toe. Misschien dat het ook als een toezegging op de lijst kan.
Volgens mij zei ik iets anders doen. Volgens mij zei ik, als het anders is dan dit, zal ik het u laten weten.
Ja, nee, prima. Dank u voor de correctie. Meneer Van den Berg, uw tweede vraag.
Ja, een financieel georiënteerde vraag. Ik zie dat mijn buurvrouw hetzelfde artikel voor zich heeft. Dus we kunnen misschien een duetje hier gaan zingen. Zij mag mij aanvullen. Ongeveer 2 weken geleden heeft een artikel staan in het Haarlemse Dagblad. En daar heb ik informeel de wethouder ook over gemaild. Met als kop bloemendalers betalen zich scheel. Nou, ik hoef het allemaal niet te herhalen. Ik denk dat een hoop mensen gezien hebben. Maar er blijkt dus uit dat de gemiddelde OZB-stijging in onze gemeente heel veel hoger is. Meer dan 2 keer zo hoog als volgens de Vereniging Eigen Huis in omringende gemeenten. Dat de OZB per huishouden hoog is, dat weten we al. En dan kan je dat verhaal ophangen. Ja, het zijn ook dure huizen, allicht. Maar dit gaat dus wat burgers individueel betalen. Maar de vraag is nou hoe het komt dat die stijging 7,4% is volgens dit staatje, als dat klopt. Het is bekend, we hebben 1,5% inflatie. We hebben iets meer extra gedaan, dat komt over 2% neer. En waar komt dan de resterende 3 of 4% vandaan? Dank u wel.
Wethouder Kokken voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van den Berg, hartelijk dank dat u die vraag gesteld heeft. Het zal voor ons allemaal duidelijk zijn hoe de feiten precies in elkaar zitten. Ik zal u zeggen dat ik een week of 2 geleden, vrijdagmiddag, om 4 uur werd gebeld door het Haarlems Dagblad. Dat men het voornemen had om een publicatie te gaan plegen en dat de redactie om 16:30 sloot. En of ik even wilde reageren op wat ze van plan waren om te gaan doen. En ik heb ze uitgelegd dat er 3 aspecten aan de orde waren. Aan de eerste plaats dat als de boswaarde van de huizen verandert, dat het OZB-tarief aangepast wordt, zonder dat dat enig effect heeft op de vraag of mensen meer of minder moeten betalen. Maar dat hebben ze niet willen overnemen. Dus het feit dat de OZB omhoog gaat of omlaag gaat, dat zegt op zichzelf niks. Zolang dat maar verband houdt met het omhoog en omlaag gaan van de boswaarde. Maar goed, als je dat effect dus mee gaat tellen, dan ga je dus naar mijn mening iets vertellen wat op zichzelf wel klopt, maar wat wel mensen op een volstrekt verkeerd been zet. Nou, in de tweede plaats hebben we te maken met het feit dat u besloten heeft om de OZB-tarieven met 1,75% inflatiecorrectie te verhogen. Dus dat hoort er wel in te zitten. En verder hebt u besloten om de OZB-tarieven voor de woningen en de niet-woningen in 2012 met 2 ton te verhogen. Daar zit ruim 1 ton, 1,25 ongeveer in, die betrekking heeft op woningen. Als je dat uitdrukt in een percentage, dan kom je in de buurt van de 2. Dus het zou 3,75% verhoging zijn. En daar staat tegenover dat, zoals u weet, we eigenlijk altijd kijken naar de woonlasten voor de burgers. En de woonlasten die bevatten de OZB, de rioolbelasting en de afvalstoffenbelasting. En als ik die 3 dingen bij elkaar optel, dan gaan de woonlasten voor een gemiddelde woning in Bloemendaal met 0,4% naar beneden toe. Daarvan ben ik als wethouder financiën redelijk content onder de huidige omstandigheden voor de gemeente Bloemendaal. En daar dank ik denk ik dan ook een zinsnede in het artikel aan, dat de wethouder wel erg jubelt of erg tevreden is, maar dat de Bloemendaler 7% meer OZB moet betalen. Ik heb vandaag een ingezonden brief gemaakt aan het Haarlems Dagblad en ik hoop dat die in de loop van de week geplaatst zal gaan worden. In mijn omgeving heb ik van mensen die de OZB-aanslag hebben gekregen alleen maar geruststellende opmerkingen gehad. Dat gemiddelde, als je woning goedkoper is, dan moet je zelfs minder betalen. Als je woning boven het gemiddelde moet je iets meer betalen. Ik heb bij mezelf gezien dat ik dit jaar 25 euro meer moest betalen dan vorig jaar. Nou, en daar ben ik
precies niet, hetzelfde bedrag.
Ben ik niet schil van gaan kijken. Dus ik heb in de brief opgenomen, de bloemendalers kijken niet schil.
Mooi. Dan de rondvraag. Nog verder, meneer Van den Berg.
Een kleine aanvullend vraag, maar zegt u met zoveel woorden dat de opstelling van deze getallen van de Vereniging Huis dus een onjuist beeld vertegenwoordigt?
Deze publicatie. Oh nee, ja. Kijk, het is zo dat wij geven onze boswaarde op aan het CBS. En eigen huis die gebruikt het CBS als bron voor zijn informatievoorziening. Maar wij hebben de gegevens over 2012 nog niet eens actueel doorgegeven aan het CBS. Dus daar wordt van voorlopige cijfers wordt er gebruik gemaakt. En het is met die, het is een heel ingewikkeld al die cijfers, dus het is een onbetrouwbare bron. Ik vind het een suggestief artikel wat naar mijn mening de bloemendalers op het verkeerde beeld zet en een verkeerd beeld geeft van wat er feitelijk bij de gemeente Bloemendaal aan de orde is. Er is ongeveer sprake van een reële kleine verhoging van de OZB van 4%. Het staat tegenover een verlaging van de riool- en afvalstoffenheffing. En per saldo zitten we eigenlijk op nul.
Ik zag ook mevrouw Van Stralen voor rondvragen over dit onderwerp.
Ja.
Ja, gaat u gewoon.
Aanvullend op was mijn vraag van wat gaat u doen om ook te communiceren naar de inwoners. Wat uw standpunt hierover is. Maar u heeft al net gezegd, u heeft een ingezonden brief gestuurd. En ik hoop dat een kopie van die ingezonden brief dan ook naar de Vereniging Eigen Huis gaat. Want daar heb je ook meteen geïnformeerd.
Wethouder Kokken.
Nou, ik wil u er ook op wijzen dat we ongeveer een maand geleden een persbericht hebben uitgegeven. En dat persbericht is integraal overgenomen door het Weekblad. En daar staat het dus wel heel netjes in. En mijn complimenten voor die correcte wijze van verslaglegging. Ik ben graag bereid om een kopie van die brief naar eigen huis te sturen. Maar die acht ik niet verantwoordelijk voor deze publicatie. Die publiceren gegevens en daar heeft het Haarlem Dagblad op zitten preluderen. En dat is de verantwoording van het Haarlem Dagblad. En daar gaat deze week een brief naartoe.
Nog verder, rondvraag. Niemand, dan ronden we dit onderdeel af en gaan we starten met het blok meningsvorming. En wel punt 9. Het rekenkamerrapport juridische controle. En u heeft daar in ieder geval uitgebreide stukken voor gekregen. Het betreft een evaluatierapport. Naar aanleiding van een rapport wat de Rekenkamer in 2008 heeft gemaakt. En nou, u heeft daar in ieder geval kunnen zien dat de Raad wordt gevraagd om er kennis van te nemen. Om de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. En het college te verzoeken om deze aanbevelingen uit te voeren en deze uitvoer aan de raad terug te koppelen. Dat is waar uw advies over wordt gevraagd. Voordat we met de discussie beginnen, zal ik eerst het woord geven aan de heer Dijk. Voor een eventuele toelichting die u nog wilt geven. Dus aan u het woord.
Het rapport handelt, zoals u al zei, over juridische controle. Mogelijk kan dat in de ogen van sommigen nogal technisch, misschien zelfs theoretisch onderwerp zijn, omdat het vooral betrekking heeft op de interne organisatie van de gemeente. Toch wil ik wel graag het belang daarvan nog eens even onderstrepen. De rechtmatigheid van besluiten die de gemeente, of het nou de raad of het college is, neemt, alsmede de uitvoering van het gemeentelijke beleid, moeten zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. Het is van direct belang voor de burgers die erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente rechtmatig en zonder aanzien des persoons haar beleid uitvoert. Het is van belang voor uw raad die erop moet kunnen vertrouwen dat alle ter besluitvorming voorgelegde voorstellen aan bestaande wet en regelgeving zijn getoetst. En het is voor de gemeente van belang om onnodige schade uit bezwaren of claims en dergelijke te kunnen voorkomen. Uw voorzitter wees er al op dat het gaat om een evaluatierapport. Het rapport, oorspronkelijke rapport was uit 2008 en daarin waren een aanzienlijk aantal aanbevelingen opgenomen. Die zijn destijds door uw raad overgenomen. Min of meer daarmee overlappend was terzelfde tijd een zogenaamde legal audit gestart, die ook zich richtte op de eventuele onvolkomenheden in de interne organisatie voor wat betreft dit onderwerp. In het evaluatierapport dat wij nu hebben gemaakt, wordt niet alleen gekeken in hoeverre die aanbevelingen van het oorspronkelijke rapport zijn gevolgd, maar ook of het plan van aanpak dat naar aanleiding van en het rekenkamerrapport en de legal audit gemaakt is, is uitgevoerd. De eindconclusie kan luiden dat op een enkele uitzondering na alle aanbevelingen zijn opgevolgd. Onder meer door met name de versterking van de juridische know-how in de organisatie en door een goede beschrijving van werkprocessen is de juridische controle daarmee veel beter in de gemeentelijke organisatie verankerd. Alle daarbij betrokkenen verdienen een compliment. Is daarmee een garantie verkregen dat er geen uitglijders op juridisch gebied meer zullen voorkomen? Nou, dat gaat te ver. Wel kunnen bij een goed gebruik van de aanwezige kennis en bij een goede toepassing van de overeengekomen procedures fouten worden voorkomen en mogelijk toch onvermijdbare risico's beter in kaart worden gebracht. In zijn weerwoord op het rapport heeft het college aangegeven dat er eigenlijk geen behoefte bestaat aan een plan van aanpak voor de nog openstaande punten in de aanbevelingen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de beschrijving van nog enige werkprocessen alsmede het aanwijzen van verantwoordelijken voor het bewaken van deze processen. Het college wijst in dat verband onder meer op het zogenaamde werkplan administratieve organisatie interne controle van januari 2011 en het feit dat ook de accountant op het nakomen daarvan toezicht houdt. De Rekenkamercommissie houdt niettemin vast aan haar aanbeveling, met name omdat in datzelfde werkplan de planning van een tweetal belangrijke werkprocessen, namelijk op het gebied van personeel en organisatie en op het gebied van grondexploitatie, naar de mening van de Rekenkamercommissie nog onvoldoende sluitend is. Dat wat mijn toelichting betreft.
Dank u wel voor deze heldere toelichting. Tenminste, ik vind hem helder, maar dat moet voor u misschien ook zo zijn, maar dat laat ik aan u over. De commissie is aan het woord. Nou, iedereen wil bij meneer. Ik begin nu bij mevrouw van Stralen.
Een groot compliment van de Rekenkamer aan de organisatie. Dat is toch wel heel fijn dat dat nu gebeurt. Dat compliment ook vanuit D66 aan de organisatie. Want het is goed om dit goed op orde te hebben. De Rekenkamer blijft kritisch over het openstaande punt. Dat is ook uw rol daarin. Dus daar zullen we ook goed naar luisteren en dat kijken hoe dat college dat kan realiseren. Ik heb nog een vraagje. U noemt op pagina 7 dat de legal audit in 2008 weinig bestuurlijke aandacht heeft gekregen. Weet u ook waarom niet? Waarom dat niet is gebeurd of bent u daar niet achter gekomen? U op pagina 15 heeft een opmerking dat de motivering van de beslissingen van de afdeling sociale zaken aandacht behoeven. Is dat alleen vanwege het ontbreken van een jurist op die afdeling of is er nog iets anders wat daar tot die behoefte leidt? Voor de rest heb ik wat vragen aan het college, maar ik denk dat dat u op dit moment niet aan de orde is, voorzitter. Wil ik u natuurlijk bedanken voor het onderzoek. En ik denk dat het voor u ook leuk is als het een keer blijkt dat de meeste aanbevelingen inderdaad opgevolgd zijn. Ja.
Meneer Barendrecht niet. Meneer Roemers? Nee? Ja, gaat u gang. Nee, maar meneer Barendrecht slaat zijn beurt over.
Ik wil er wel iets over zeggen.
Allereerst hartelijk dank aan de Rekenkamer voor dit ontzettend overzichtelijke rapport. Het is heel makkelijk te lezen. Ik denk dat het ook heel goed is geweest van de Rekenkamer om die zeg maar interne publicatie van de gemeente ook mee te nemen. Dat overlapte elkaar. En het is een hele goede zaak dat naar beide zaken gekeken is. Dan ga ik verder met, net als D66... het college te complimenteren voor het feit dat die juridische controle veel en veel beter op orde is dan voor het uitbrengen van dit rapport. En dat wijst er toch nog maar eens op dat zo'n rapport en een aantal aanbevelingen wel degelijk kunnen leiden tot een veel beter functioneren van de interne organisatie. Wat uiteraard dan ook betekent dat er veel minder risico's zijn, dat er iets onrechtmatigs gebeurt waar financiële consequenties of andere consequenties aan kunnen zitten. Dus nogmaals, compliment voor het college dat een heleboel van die aanbevelingen opgepikt zijn. En dat is dan weer een compliment aan de Rekenkamer. Dat is ook op een overzichtelijke manier in het rapport is dat aangegeven. Wat ik niet helemaal begrijp van het college, dat is waarom, laten we zeggen, die laatste puntjes die in de nieuwe aanbevelingen van de Rekenkamer staan, waarom die niet gewoon worden overgenomen. Ik denk dat zowel een werkbeschrijving van het functioneren van P&O, dus personeel en organisatie, als van de grondexploitatie, dat toch van groot belang is, hè, in beide afdelingen, organisatieonderdelen, kunnen gewoon behoorlijke financiële risico's zitten. En het lijkt mij dus gewoon verstandig om die aanpak gewoon van data te voorzien. Daar gaat het in feite alleen maar om. En meer is het in feite niet. Of er een heel plan van aanpak moet komen, dat vraag ik me dus ook wel een beetje af, eerlijk gezegd. Maar ik denk als die twee zaken van data voorzien zijn, dat we al een heel eind op weg zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Roemers stelde ook een vraag aan het college. Ik ben nog van plan om straks ook een ronde te doen waarin u, want mevrouw Van Stralen gaf het ook aan, dat u vragen aan het college kunt stellen. Dus ik doe eerst straks een rondje beantwoording Rekenkamer en daarna doen we een ronde commissie en dan beantwoording college. Ja, dus ik krijg straks nog die gelegenheid. Mevrouw Soeterman.
Ja, ik wil me graag aansluiten bij de complimenten die zijn gemaakt, zowel richting de Rekenkamer als richting het college. Want er is veel gepresteerd, er is ook veel gedaan. Dat is positief. Maar ja, er is nog een open eind. En dat open eind, dat gaat dus over die werkplannen, begrijp ik. Ik vond de toelichting van de heer Van Dijk erg verhelderend. Dank daarvoor. U zegt eigenlijk dat het gaat om de werkplannen op het gebied van twee werkprocessen, namelijk te weten P&O en grondexploitatie. Nou, dat zijn twee belangrijke onderwerpen binnen onze organisatie. Ik weet ook vanuit mijn eerdere ervaring in deze raad dat we bijvoorbeeld bij het onderwerp P&O best wel eens moeite hebben gehad om de hele cyclus van evaluatiegesprekken en goed personeelsbeleid, om dat allemaal goed op de rit te krijgen. Dus ja, ik hecht daar toch wel aan dat daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Nou, de grondexploitaties, ja, je hoeft het bijna eigenlijk niet uit te leggen, maar dat is een heel belangrijk onderwerp binnen deze gemeente, omdat er ook financiële risico's voor deze gemeente uit voort kunnen vloeien. En als we dus de aanbevelingen nu van dit evaluatieonderzoek als raad overnemen, dan zeggen wij ook tegen het college daarmee dat u op die twee punten nog iets moet doen. En ik lees dan in de toelichting en bij het raadsvoorstel zoals het voor ligt, dat het college met de Rekenkamer van mening verschilt over de vraag in hoeverre er nog uitvoer aan die aanbevelingen moet worden gegeven. Ik zie het college al nee schudden, dus misschien dat daar nog wat verheldering te verkrijgen is. Maar ja, ik zou dus graag die verheldering ook krijgen, want ik zou op dit punt, als ik een schot voor open boeg mag nemen, graag een actieve houding van het college zien. Dank u wel.
Meneer Kruiswijk.
GroenLinks heeft geen vragen, behalve de behoefte om wat verheldering en de explicatie van het nee zeggen van de burgemeester. Het nee schudden van de burgemeester. Ik vind het een prima rapport. GroenLinks vindt het een uitstekend rapport. We nemen de aanbevelingen graag over. We hebben in het verleden regelmatig aandacht gevraagd voor werkprocessen. Nou hoeven die niet heel gedetailleerd te zijn, maar werkproces op hoofdlijnen opstellen, dat moet toch kunnen. En een klein plan van aanpak, dat is ordelijk om dat ook te plannen. En je zou te meer zeggen dat het mogelijk moet zijn om dat snel te doen, omdat zaken, zeker het PNO-proces, toch op orde is. Mij is regelmatig verzekerd, nu werken we zoals de bedoeling is. Het proces, dan functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, andere aspecten van het personeelsbeleid, is op orde. Als het op orde is, zet het dan op papier op hoofdlijnen. En dat geldt in enige mate ook voor de grondexploitatie.
Meneer Brussaert.
Ja, ook de VVD wil de Rekenkamercommissie dankzeggen voor het verrichte werk. Er ligt een uitstekend evaluatierapport. En ook de complimenten aan het college dat de aanbevelingen die dan 4 jaar geleden gedaan zijn, 18 aanbevelingen, die grotendeels zijn overgenomen, waardoor de juridische controlefunctie binnen de gemeente versterkt is. Ja, en ook wij willen graag helderheid in de discussie die nu nog kennelijk openstaat over die punten. De vraag aan de Rekenkamercommissie is van wat levert dat de gemeente nog op als die laatste puntjes op de i worden gezet? En de vraag aan het college is van en waarom neemt het college dat dan niet over?
Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Dijk voor de beantwoording van vragen die aan de Rekenkamercommissie gesteld zijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga wat mij betreft alleen even in op de laatste vraag van de heer Brussaert. De vragen van mevrouw Van Staal zal de heer Van de Hoek beantwoorden. De vraag van de heer Brussaert, wat levert het op als ook de laatste werkprocessen goed worden beschreven? Dat levert esthetisch op dat het werk rond is gemaakt. Dat is op zichzelf al mooi, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat daarmee ook voor een tweetal belangrijke werkprocessen, zoals mevrouw Wolf ook heeft onderstreept, dat die ook goed vast liggen en dat daarin dus dan ook die risico's die er zitten in wanneer die dingen niet goed en duidelijk en helder vastzitten, dat die risico's daarmee worden vermeden. Dus dat geldt hetzelfde. Daarbij geldt hetzelfde als voor alle andere maatregelen die in het kader van de juridische controle worden genomen. Zorg als gemeente dat je rechtmatig werkt en dat je juridische risico's uitsluit.
Meneer Van de Hoek, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn 2 punten overgebleven voor mij. En dat gaat over weinig bestuurlijke aandacht, sociale zaken. En ik zou nog iets over de overgebleven punten willen zeggen. De vraag was, waarom is er weinig bestuurlijke aandacht besteed aan dat er 2 onderzoeken ongeveer gelijktijdig gelopen hebben? Ik heb begrepen, want dat is van voor mijn tijd, dus van horen zeggen, dat er erg veel gesproken is over wie is nou het eerste geweest en moet de ene de andere mee, moet je met het ene rekening houden met het andere. En als u ook ziet, is het de behandeling in de raad is vooraf gegaan aan een brief door de Rekenkamercommissie, er is aanvulling op het rapport en dan begrijpt u al, dan is er in het voortraject is toch behoorlijk ruis geweest. En dat is eigenlijk de reden geweest dat er meer aandacht aan de ruis is geweest in het voortraject dan aan het rapport Legal Audit, wat wel op een gegeven moment weer later in de commissie behandeld is met plan van aanpak en dat soort zaken. Dus maar op dat moment niet. Dan de vraag over sociale zaken. De juridische know-how is voor verbetering. Meneer Roemers die vroeg eigenlijk ook nog van hoe komt dat dan eigenlijk? Ik heb begrepen dat er vanuit sociale zaken altijd heel veel liefhebberij aandacht geweest is voor de inhoud van de beschikkingen. Maar het gaat niet alleen om de inhoud bij beschikkingen, maar het gaat ook om een soort juridisch kader. En daar schoten ze bij tekort. En dat is een punt wat bijgeschoold moest worden om dat goed te krijgen. Want in procedures kan je inhoud geweldig zijn, maar als dat juridisch kader niet klopt, dan ga je alsnog als gemeente voor de bijl. En als laatste punt over die belangrijke punten, personeel en organisatie, maar met name grondexploitatie. Ik heb begrepen dat er geen kwestie van verschil van mening is, want het college vindt natuurlijk ook dat die werkprocessen beschreven moeten worden. Want dat is de belangrijke, ik bedoel, dat kan je moeilijk ontkennen. Alleen het verschil zit erin dat wij gezegd hebben, als je kijkt hoe het tot op heden gegaan is, dan is het met heel veel moeite, en het zal ook de personele bezetting zal eraan zijn, om die werkprocessen beschreven te krijgen. Heel gauw krijg je een soort afweging van, zijn lopende dingen niet belangrijker dan een werkproces beschrijven? En de verleiding is dan groot om het ene te doen en het andere dan te laten. En dat is dus de reden geweest dat wij gezegd hebben, maak een plan van aanpak. Wijs verantwoordelijk aan, dat zullen afdelingshoofden zijn. Zet een termijn erin en zet hoe je rapporteert. Dan heb je het vastgezet en heb je van tevoren alles ingekaderd om dit belangrijke toch van de grond te krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Ik ga even terug naar de commissie en dan met name naar mevrouw Van Stralen, omdat ze nog vragen aan het college heeft. En die kunnen dan meegenomen worden in de beantwoording door het college zometeen. Mevrouw Van Stralen.
Ja, het sluit wel aan op wat de heer Roens ook zei, maar als ik dit lees, dan refereert de Rekenkamer aan het werkplan AOIC van januari 2011, waar ook een aantal data en plannen staan voor de procesbeschrijvingen van de grondexploitatie en die voor PNO. Nou, we zitten inmiddels een jaar later, dus ik zou graag van het college weten, wat is nu de planning voor die procesbeschrijvingen en hoe ver is dat nu? En wanneer worden de juridische screeningen aan de Raad voorgelegd? Heeft u daar al een planning voor? En dan had ik als algemene opmerking, de aanbevelingen die nu nog openstaan, waarvan het college gezegd van nou, dat is niet helemaal nodig, zijn ze wel uitvoerbaar voor het college? Dank u wel.
Nog andere commissieleden in de tweede ronde? Nee, dan geef ik graag het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik aantrad in 2009, vond ik het zelf heel erg belangrijk om te beginnen met veel aandacht te geven aan de juridische kwaliteitscontrole. Beoordeling en versterking. Daarvan is deze controle is daarvan een onderdeel. En ik was ook blij om toen te leren dat daar dus al een proces over gestart was. En dat de Rekenkamercommissie zo goed was geweest om daarvan de verbeterpunten al te inventariseren. En dat de Raad ook had vastgesteld dat daar een verbeterd traject voor moest worden ingericht. En het college was dat toen aan het inrichten. Er zijn nog andere aspecten in de juridische kwaliteitsversterking. Maar die zijn nu niet aan de orde. Overigens is dat wel mede de grondslag van de dramatische afname van de bezwaar- en beroepsprocedures in de laatste 2 jaar. Als de Rekenkamercommissie iets te melden heeft, dan luisteren wij als college graag en nauwgezet. Omdat wij voor iedere verbeterkans graag de ruimte hebben. Wij zijn het alleen niet eens met de wijze waarop de 2 aanbevelingen die volgens de Rekenkamercommissie geformuleerd worden alsnog niet helemaal ingevuld. Wij zijn het niet helemaal eens dat dat een onderdeel is van de juridische controle. Omdat wij dat onderwerp nu eenmaal organisatorisch gerangschikt hebben onder de bedrijfscontrole. En daarover schrijven wij, en die brief die heeft u ook voor u liggen, op 17 januari... schrijven wij aan de Rekenkamercommissie dat in het verweer, en vindt u het goed dat ik daar iets uit citeer? Halverwege de brief van 17 januari, de werkprocessen, het is de bijlage 5, de werkprocessen zijn van groot belang voor de bedrijfsvoering. Binnen de gemeente Bloemendaal is de bedrijfscontrole en de juridische controle gescheiden. Wat ik ook van zei, uw aanbevelingen met betrekking tot de werkprocessen zullen uiteraard worden opgevolgd, dus materieel worden ze ingevuld, zij het vanuit een invalshoek van bedrijfscontrole. En over die bedrijfscontrole zelf schrijven wij dan, de lijst van alle nog in te voeren werkprocessen is opgenomen in de nota en in het werkplan AOIC. De werkplannen worden jaarlijks geactualiseerd en daarbij komt dat ook de accountant de implementatie van de werkprocessen nauwlettend volgt. en dienstbevindingen vastlegt in de management letter. Naar onze mening is de implementatie van uw aanbeveling met betrekking tot de werkprocessen bij deze stand van zaken adequaat geborgd en behoeft dit geen verder plan van aanpak. Dus wij zeggen niet, we gaan het niet doen. Wij zeggen, we doen het wel, maar dat zit in een ander verhaal, dat zit in een ander traject. Wij hechten eraan om dat puntje op de i te houden. Over het algemeen hechten rekenkamercommissies ook aan puntjes op de i. Dus wij dachten elkaar te treffen. Nou, ik meen dus de raad te mogen meedelen dat dat wat aan los rafeltje nog zit, dat die materieel is gedekt, dat daar dus geen nieuwe inspanning voor nodig is. En voorzitter, veroorloof mij daarom op te merken dat naar het oordeel van het college het besluit nummer 3 niet meer opportun is. Dank u wel. Oh, en dan komt er nog een antwoord op de vraag van mevrouw van Stralen. De juridische screening, die krijgt u in augustus. Dat voltooit in augustus en dat bereikt u dan. Ja?
Ik kijk even naar de commissie. Het wordt eigenlijk een soort van derde ronde, maar het is een beetje verbrokkeld gedaan. Dus ik wil u die gelegenheid graag geven. Wie van u allemaal? Ik begin bij mevrouw van Stralen.
Ja, burgemeester, ik had ook nog een vraag gesteld. Het rapport hier refereert aan het werkplan AOIC van januari 2011. We zitten inmiddels in maart 2012. Wat is de actuele status van de procesbeschrijvingen voor grondexploitatie en PNO?
Ja, gaat het hierover?
Ja, ja? Mijn aanvullende vraag op de vraag van mevrouw van Stralen is, spoort dan een nieuw plan, een geactualiseerd plan, met dat andere traject waar de burgemeester op doelt?
Even kijken, meneer Barendrecht, meneer Roemers.
Ja, ik heb eigenlijk gewoon gevraagd ten aanzien van die werkprocessen van PNO en grondexploitatie, gewoon om een datum dat die werkprocessen beschreven zijn. Dus nog even onafhankelijk of dat nou binnen bedrijfscontrole gebeurt of juridische controle. Want ik kan me voorstellen dat dat een beetje lood om uit de ijzer is. Het gaat erom dat het geregeld is.
Mevrouw Soeterman.
Ja, ik sluit wat dat betreft dan graag aan bij de woorden van de heer Roemers van de PvdA. Want als ik de toelichting van het college goed begrijp, gaat er wel iets gebeuren, maar in een andere tak van onze organisatie, namelijk in de bedrijfscontroletak. Ja, wanneer gaat dat dan gebeuren? En graag zal ik via u toch ook nog even het woord geven dan zometeen aan de rekenkamercommissie met de simpele vraag, bent u tevreden met de toelichting van het college? Is het rafeltje dan nu ook echt aangehecht?
Even kijken. Meneer Kruiswijk nog? Niet?
Ik heb mijn vraag.
Ja, meneer Brussaert.
Ja, wij hadden een vraag aan de Rekenkamercommissie en het college gesteld. Beide hebben geantwoord. Maar ja, goed, nu is de vraag natuurlijk, naar aanleiding van het antwoord van het college weer. En is de Rekenkamercommissie nu ook van mening dat het voldoende geborgd is via die bedrijfscontrole aanpak? Ja.
Verzoek aan mevrouw Soeterman. Oh, de microfoon is al uit. Meneer Dijk.
Voorzitter, in het nawoord van de Rekenkamer als reactie op de brief van het college hebben wij een klein overzichtje opgenomen van de werkprocessen waarom het gaat. En wij kwamen toen tot de conclusie, door te kijken naar het werkplan A en O, dat juist deze twee werkprocessen, dat daar nog geen harde data voor vastliggen wanneer deze gereed zouden zijn. Het kan ons ook eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk veel schelen of het nou onder het ene etiket of onder het andere etiket gaat gebeuren, als het maar gebeurt. Dus als de burgemeester zou kunnen toezeggen dat daar harde data voor liggen, dan zijn wij op dat punt ook volstrekt tevreden.
Burgemeester Nederveen.
Ja, nou, voorzitter. U ziet net in de beweging achter de collegetafel de illustratie van wat ik aan het beweren ben. Want links van mij zit de juridische controller. En die vraag ik dan van, is het proces gebeurd? En dan zegt hij, ja, dat weet ik niet. Want dat hebben wij immers gerangschikt onder de bedrijfscontrole. En dan komt de bedrijfscontrole, die komt daar naar me toe lopen en die zegt, ja, het is allemaal gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Staat er nog iets open? Nee, er staat niks meer open. Dus En daarmee kan ik u dus bevestigen dat het gebeurd is. Zij het net in een ander onderdeel van de organisatie. En daarom meenden wij ook zo te moeten antwoorden aan de Rekenkamercommissie. U ziet het ook geïllustreerd hier in de bewegingen van vanavond.
Dan wil ik de Rekenkamer toch wel even, niet excuseren. Maar dan had u toch in uw wederhoor iets duidelijker moeten maken dat datgene wat de Rekenkamer aan u vroeg, dat het onder een andere noemer gebeurd was. Dat vind ik niet zo ontzettend duidelijk in uw antwoord staan.
Burgemeester nog, en dan gaan we afronden.
Ja, voorzitter, ik wil, als er nog een vraag op is, dan excuseer me daarvoor. Maar weet u, meneer Roemers, het staat er toch echt? In bijlage 5 lees ik het namelijk dat het er wel staat. Want dan zeggen we dus niet, we zeggen niet alleen aan de loket, want dat is natuurlijk een beetje flauw. Want we respecteren de Rekenkamercommissie heel goed. We zeggen niet ander loket, we zeggen het is ander loket en het is zo geborgd. Dat gebeurde op 17 januari en we zijn nu medio maart en nu kan ik u meedelen dat het geschied is.
Ja. Ja. Interruptie, meneer Kruiswijk.
Om inconsistentie binnen onze mooie gemeente te voorkomen, zou ik dan graag willen horen wat de status is van dat werkplan AOIC januari 2011.
Daar valt aanmerkelijk meer over te zeggen en daar zal ik u een brief over schrijven. Want dat wil ik even dan heel precies doen. Dat is echt, dan hebben we elkaar het best geholpen. Maar daaruit zal ook blijken dat ik nu u de harde toezeggingen doe dat het materieel is opgelost. Want dat is ook wat meneer Dijk nog even als formulering verkoos.
En dan nu nog de vraag van de heer Brussaert. Meneer Brussaert, wilt u ons even helpen?
Mijn vraag is beantwoord.
Okay. Mag ik dan afrondend u danken voor de complimenten?
Nou, in 3 termijnen is het gelukt. Ik kan wel concluderen dat u volgens mij unaniem positief adviseert over dit raadsvoorstel. Alleen is er een opmerking gemaakt over, door de burgemeester over punt 3. De vraag is even of u ook van mening bent of dat derde punt eruit zou moeten. Gezien de beantwoording van het college. Want is dat het geval, dan zal er een amendement dienen te komen. Mevrouw Soeterman zie ik met haar hand zwaaien. Gaat u gang.
Ja, ik heb het gevoel dat ik die derde bullet pas kan schrappen als ik de brief van het college heb gezien. Dus ik zou er dan voor zijn om de bullet toch volgens even te laten staan.
Nou, bent u die mening ook toegedaan als commissie unaniem? Ja. Mag het als hamerpunt naar de raad van 29 maart? Nee? Ja, die brief. Dus het blijft nog een beetje. Nou, dan gaat het als bespreekpunt. En er komt nog een. En wat er ook nog komt, is een advies van de auditcommissie. Die komt er ook nog. Dus we laten het dan als bespreekpunt naar de raad. En mogelijk dat er een amendement komt. Ja? Oké, dan sluiten we dit punt af. Ik wil de heren Dijk en Van de Hoek bedanken voor hun inbreng en hun bijdrage. En wel thuis, zou ik zeggen. U mag ook blijven, dat mag. Maar ik denk dat u er toch voor gaat kiezen om naar huis te gaan. Nou, tot een volgende commissievergadering. We gaan naar punt 10. De eindafrekening fractievergoedingen Liberaal Bloemendaal. Dan zit ik even te kijken naar meneer Kruiswijk als lid van de KAS-commissie, of hij er nog iets over wil zeggen.
Vanuit de KAS-commissie heb ik hier niet veel over te zeggen, behalve één opmerking. Dat is dat de bijlage, die Excel-sheet, niet de originele 1.0 Excel-sheet is van de KAS-commissie. Daar zijn namelijk de 2 wijzigingen in verwerkt door de Griffie. Maar vergeten is om enkele kleine dingen nog aan te passen. Maar het belangrijkste daarvan is, het is echt heel klein, maar het belangrijkste is de 7e kolom. Daar staat nu nog 2007, 2009, maar dat moet zijn 2006, 2010. Nou, dat detail wil ik nog even genoemd hebben.
Nou, er wordt u een advies gevraagd over de vaststelling van de afrekeningen van de fractievergoedingen van Liberaal Bloemendaal over het jaar 2010 en de eindafrekening Liberaal Bloemendaal per ultimo 2010. Nou, de voorgeschiedenis, daar ga ik verder niets over zeggen. Die is u wel bekend. Zijn er commissieleden die er iets over willen zeggen? Ik zie alleen de vinger van meneer Kruiswijk. Ja, meneer Kruiswijk.
Ja, GroenLinks die heeft, die wil akkoord gaan met het voorstel, maar toch nog twee opmerkingen. Nee. Die opmerkingen zijn als volgt. Het bufferbedrag. Daarvan hebben we vastgesteld dat het gebruikelijk was om dat te hanteren, maar dat het niet aangetoond kon worden dat er voor Libera Bloemendaal nog een bufferbedrag op een van hun rekeningen was blijven bestaan. Wat dat betreft geven wij het voordeel aan Libera Bloemendaal. Dat met dank aan de accountant dat het niet bewezen kan worden. Tweede punt is, er is een bedrag van 258,20 gedeclareerd door Libera Bloemendaal. Dat staat in zwart op wit in de declaratie van Libera Bloemendaal. Dat is aanvankelijk door de kascommissie, dat kan ik me nog herinneren als kascommissielid, afgewezen omdat wij een ledenvergadering niet vergoedbaar achten. Toen is gezegd door Libera Bloemendaal van ja, het was een uitgebreide ledenvergadering. En het was ook echt voor de fractie, het was een fractiedoel ook. En omdat alle achterliggende stukken klopten, hebben we toen maar gezegd, en omdat we ook niet op 50-50 regelingen hier wilden beslissen, hebben we gezegd van nou, dat gaan we maar vergoeden. En dat heeft de Raad ook zo besloten. Dus we gaan nu iets terugdraaien wat de Raad al besloten heeft. Dat is eigenlijk expliciet te noemen. Vandaar dat ik dit nog even zeg en verder zijn we akkoord.
Verder nog commissieleden? Niet? Al mevrouw Zoeterman?
Ja, ik ben blij dat het uiteindelijk opgelost is. Ik heb het idee dat er heel nauwkeurig naar gekeken is. En ja, wat onze fractie betreft moeten we dit dossier nu heel snel sluiten.
Nou, zullen we dan ook proberen om de discussie meteen af te ronden? Ja? Ik kan constateren dat u unaniem positief adviseert. En dat er nog wel, dat zeg maar, de kleine foutjes nog worden gecorrigeerd. Dat wordt gedaan door de griffier. Mag het als hamerpunt naar de raad van 29 maart, wat u betreft? Ja, dan is al dus uw advies op die manier geformuleerd. Wij gaan door naar punt 11. De beslissing op het bezwaar, geheimhouding stukken marinehospitaal terrein. Het raadsvoorstel heeft u ontvangen, ook de achterliggende stukken. Ik maak er even de volgende opmerking bij. Als iemand van de commissie over de geheime stukken wil praten, dan moet er besloten worden vergaderd voor dit punt. Want deze stukken heeft u als geheim ontvangen. Als u alleen het raadsvoorstel wil bespreken, is dat dus niet nodig. Dus mijn eerste vraag aan u is, zijn er leden van de commissie die iets over de geheime stukken willen vragen? Nee. Zijn er vragen over het raadsvoorstel? Ook niet. Nou, dat maakt het mij dan heel gemakkelijk. Mag ik dan concluderen dat u ook unaniem positief bent? U wilt toch een opmerking kwijt? Oh,
één zin.
Meneer Kruiswijk.
Ik ben blij dat er een advocaat is die de Raad goed verdedigd heeft tegen de gerechtvaardigde, de legitieme belangen van een individuele raadslid dat bezwaren heeft tegen een raadsbeslissing. Dat op zich moet kunnen. Het moet niet te vaak voorkomen, denk ik dan. Maar ik ben blij dat er een goede verdediging van de Raad heeft plaatsgevonden.
Nog andere leden? Meneer Roemers?
Ja, ik wil even een voorbehoud maken, want mijn laptop is gestolen. En ik heb dus niet uitgebreid deze stukken kunnen lezen. En ook dus niet met de fractie kunnen bespreken. Dus ik maak even een voorbehoud ten aanzien van dit punt, met excuses overigens.
Nog andere leden van de commissie? Nou, dan mag ik concluderen dat u op zich, dat de fractie van LB, D66, VVD, GroenLinks en CDA positief adviseren over dit voorstel. Dus over het besluit wat voor ligt aan de Raad, conform het advies van de commissie van advies voor bezwaar en beroepsschriften, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. En het college besluit tot het opleggen van een geheimhouding met betrekking tot het advies van de commissie van advies voor bezwaar en beroepsschriften te bekrachtigen. De fractie van de Partij van de Arbeid maakt een voorbehoud. Dat betekent wel dat het als voorlopige conclusie, dat het als bespreekpunt naar de Raad gaat op 29 maart. Ja. Dan ronden wij het blok meningsvorming voor vanavond af. En komen wij bij punt 12. projectvoorstel kerntakendiscussie. Meneer Kruiswijk, u bent heel snel.
Ja, ik had misschien bij de agenda moeten vragen, maar waarom is dit geen besluit, geen meningsvorming, maar informatie?
Omdat in de vorige, u heeft in de besluitlijst van de vorige keer kunnen lezen, dat dit eerst van commentaar wordt voorzien aan de hand van een discussie in deze commissie. En dat de besluitvorming pas later zal plaatsvinden. Dat is volgens de afspraak die gemaakt is. Tenzij u vanavond denkt van nou, het raadsvoorstel is zo compleet dat het
gewoon... Al niet, helemaal niet, dus prima.
Ja? Oké. Okay. Ja, ik wil u niet op ideeën brengen hoor. Bestaat er vanuit het college behoefte om toelichting? Want u zou het samen met de commissie gaan bespreken, gaan we vanavond doen. U heeft als college het voorstel gedaan.
Daar verheug ik me op, met name nu alvast de bijdrage van de heer Kruiswijk. Want wat wij hier doen is... We bedoelen hier als het ware een gezamenlijke route vast te stellen over hoe wij een vruchtbare discussie kunnen creëren tussen raad en college over waar de mogelijkheden zijn van bezuinigingen aan de hand van een kerntakendiscussie. En omdat dat is een beetje een uitzonderlijke weg, want het is een gezamenlijk project. En dat is hier beschreven, dat is hier in eerste aanleg beschreven. En omdat het hele product gezamenlijk is, hoop ik op een vruchtbare kritische discussie nu.
Dank u wel. Nou, voor u ligt dus een projectopdracht, kerntakendiscussie, in de vorm van een raadsvoorstel en met een bijlage met een projectopdracht. En dat is ook waar de raad om gevraagd heeft, omdat de raad een kerntakendiscussie wil voeren. Alleen hoe we dat gaan doen staat hier dus in. En daar mag u het een en ander over zeggen. En dan besluitvorming zal dan in een later stadium plaatsvinden. En wie van u, meneer Brussaert, u als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is goed dat er een conceptprojectopdracht ligt om een kerntakendiscussie te gaan voeren. We hebben daar nog wel de nodige opmerkingen over. En graag verduidelijkingen en wellicht dat we dan in een gesprek kunnen komen tot wat meer richting op een aantal punten. Het vertrekpunt is de ombuigingsoperatie die al loopt. Volgens mij is het goed om dat als vertrekpunt en alle taakstellende ombuigingen die al gedaan worden, om die ook een duidelijker een plaats te geven. Verder wordt hier specifiek toegespitst op gemeentelijke taken. Terwijl, als je het hebt over een kerntakendiscussie, juist ook naar het intergemeentelijke, de samenwerking met andere gemeenten zou moeten kijken. Mijn vraag is waarom dat niet wordt gedefinieerd onder paragraaf 1 onderwerp. Daar staat binnen het takenpakket van de gemeente. Misschien is dat ook bedoeld, maar daar wil ik dus graag wel een toelichting op. Het andere punt waar ik aandacht aan wil schenken is het punt van participatie. De participatie zoals die hier omschreven is om inwoners per thema te gaan betrekken. En als je het hebt over een kerntakendiscussie zou je ook de uitdaging kunnen neerleggen om eens over de thema's heen te kijken, ook bij de inwoners. En het punt wat mij niet helder is hoe wordt de positie van de raad in het proces? Er wordt gesuggereerd om een afvaardiging van de raad in een stuurgroep via een auditcommissie, anderzijds ook van de raad in de projectgroep. Nou, volgens mij wordt dat vrij warrig. Dus ik ben wel van mening dat de raad een plaats moet krijgen in het hele proces. Maar hoe precies, ik heb daar ook niet een eenduidig voorstel voor, maar dat is iets wat aandacht en verduidelijkt moet worden. Mijn vraag is dus ook van waarom pas vanaf 2014 effecten hiervan? En het budget, €50.000, dat suggereert dat moet worden ingehuurd. En dan is natuurlijk de vraag van waarom doen we dat niet via de eigen organisatie?
Dank u wel. Meneer Van den Berg, nog aanvulling? Nee. Meneer Kruiswijk.
Ja, ik heb behoefte om toch wat uitgebreid ook over dit onderwerp het licht te laten schijnen, zoals besproken binnen GroenLinks. Want wat we nu gaan beginnen, dat kan wel eens flinke gevolgen hebben voor de gemeente en ook voor ons werk de komende paar jaar, jaren misschien. Daarom hebben wij dit stuk extra kritisch gelezen en ja... In de brief aan de Raad staat dat er een kerntakendiscussie nodig is voordat we kunnen beslissen over mogelijke veranderingen binnen het takenpakket van de gemeente. Nou, dat op zich vraag ik mij al af. Als je een hele discussie nodig hebt om te beslissen over veranderingen in het takenpakket, volgens mij doen we dat ook zonder uitgebreide kerntakendiscussie, hebben we gedaan ook de afgelopen tijd. Ja, daar is de Raad mans genoeg voor om dat te doen. En het college helemaal. Het college kan voorstellen daarvoor doen aan de Raad. En dat heeft het college ook gedaan. Het college heeft ombuigingsvoorstellen gedaan. En dat zijn dan weliswaar geen afschaffen van hele taken. Dat komt er nauwelijks in voor. Maar het heeft toch wel een forse wijziging in het beleid tot gevolg. Als we de hele ombuigingsoperatie voorstellen, zouden volgen zoals door het college is voorgesteld. Ik zou dan ook willen bepleiten dat we dat voorstel van het college in elk geval allereerst nog eens een keer goed bekijken of daar nog punten in zitten die we kunnen uitvoeren. De nieuwe kerntakendiscussie die nu in het stuk staat, dat kost 880 uur. Wij rekenen even goedkoop, 85 euro per uur. Nou, maal 880, dan kom je op 75.000 uur. En dan nog eens daarbij opgeteld 50.000 voor de externe begeleiding. Zitten we zo op 125.000 euro voor een kerntakendiscussie. Dat vind ik nogal veel. We hebben al zoveel moeite om 125.000 euro te bezuinigen. Nu weten we natuurlijk dat er eerst geïnvesteerd moet worden voordat je verstandig kan bezuinigen. Dat snap ik ook wel. Dus er moet ook wel wat gebeuren. Maar we hebben ook forse risico's met een aanpak zoals die nu wordt voorgesteld. Risico's, kerntakendiscussie, loopt uit. Dat zien we nu al met een subsidiemeetlat gebeuren. Hè, dat loopt ook al uit. De kosten vallen tegen. Externe inhuur moet worden verlengd, moet worden verhoogd. Andere projecten komen in de knel door intern capaciteitsgebrek. Het argument van het college bij uitstek bij veel projecten die vertragen van ja, we hebben te weinig capaciteit. Nou, en daarbij komt dus dat GroenLinks al een aardig beeld heeft van wat wij als kerntaken zien in de gemeente. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Dus wij hebben zo'n hele discussie eigenlijk niet zo nodig. We willen concrete voorstellen hebben en daar in de Raad een discussie over. Maar hoe kom je nou tot die voorstellen? Nou, ik heb al genoemd, we hebben een subsidiemeetlatplan. Ga daarmee door, geef daar prioriteit aan, want daar zijn we het al over eens. We hebben een ombuigingsplan van het college. Ga daarmee door, geef daar prioriteit aan, want daar hebben we al kennis van. En er komt nog een voorstel wat mij betreft bij. We zouden wel graag een actueel overzicht willen hebben van alle taken, inclusief de bezuinigingen per taak vanaf het begin van deze gemeente, die al hebben plaatsgevonden, en een oordeel van het college over de impact van verder bezuiniging. De mate van detaillering laat ik even nog, dat kan best op hoofdlijnen nog, maar per begrotingshoofdstuk of prestatieveld, dat is het eigenlijk, hè? We willen het per prestatieveld willen we dat weten. En dat er een keer ook een extra uitgebreide raadsvergadering komt, waarbij al die prestatievelden met wat daar de uitgaven zijn en de oordeel van het college over mogelijke extra bezuinigingen, dat die er komt, nou prima. Dat moet dan ook voorbereid worden met misschien nog meer informatie. Nou, daar kan ik nog wat dieper op ingaan, maar dat doe ik nou nog even niet. En tenslotte speelt toch ook in ons achterhoofd dat er nog veel dingen niet goed worden uitgevoerd. En als we dingen nou goed uitvoeren, ondanks dat het aantal bezwaarschriften dramatisch terugloopt, we hebben er nog een heleboel hoor, burgemeester, maar ondanks dat heeft de organisatie toch volgens mij veel last van redoing en we zouden meer toe moeten naar in één keer goed. En dat spaart enorm veel geld. Dus richt je nou op die bedrijfsprocessen efficiënter maken. Dat moet altijd al gebeuren, geef ik toe, maar er is nog veel te doen. Kortom, Zoals het voorstel er nu ligt, zijn we er nog niet uit. En ik wil graag een wat uitgebreider voorstel doen. Maar dat is een wat uitgebreider verhaal dan ik nu hier kan houden. Maar de elementen heb ik al een beetje aangegeven in het verhaal.
Mevrouw Zoeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, er is al veel gezegd. Ik denk dat het voorstel inderdaad nog wat verder moet rijpen. Ik pak er even uit de samenwerking met andere gemeenten. Dat is een interessant onderwerp, dat heb ik inderdaad ook gemist. Wat ik ook onder de aandacht wil brengen is de lange termijn waarop dit plan betrekking heeft. Want we beginnen eigenlijk te kijken ook voor de begroting van 2014. En dat is straks eigenlijk bijna na en over de verkiezingen heen. Dus ja, wat gaat er worden van hetgeen wij verzinnen? Moeten we ons ook even toch wel rekenschap van geven, hoe gaan we daar mee om? Want in 2014 zijn er weer verkiezingen. Ja, en dan als laatste nog even expliciet gemaakt de opmerking over de kosten van de 50.000 euro. Ja, als we dat zouden kunnen vermijden door op een andere manier te werken, zou het ook onze fractie een lief ding zijn. Dank u wel.
Meneer Roemers.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil er ook een paar opmerkingen over maken. Ik wil allereerst aansluiten bij de laatste opmerking van mevrouw Zoeteman. Ik denk eerlijk gezegd dat er binnen de gemeente en ook binnen de raad voldoende expertise aanwezig is om te komen tot een behoorlijk overzicht van die eventuele kerntaken. Ik denk dat ook een probleem is dat de gemeente de komende tijd geconfronteerd zal worden met een aantal gedecentraliseerde taken waar bezuinigingen op zitten. Denk aan de AWBZ, de dagbesteding gaat naar de WMO, er zijn andere voorbeelden. En ik vraag me dus af of het zo verstandig is om een hele intellectuele en prachtige discussie over die kerntaken te hebben, terwijl we geconfronteerd worden met een aantal ombuigingen die op ons afkomen. Net als de heer Kruiswijk ben ik daar gewoon ook nog niet helemaal uit hoe we dat nou met z'n allen het beste kunnen aanpakken, eerlijk gezegd. En ik kijk ook een beetje tegen de kosten aan die dat met zich meebrengt. En ik kijk ook een beetje, samen met mevrouw Zoeteman, aan tegen de termijn waarop dat gerealiseerd is, wordt. Want er moet toch ook de komende jaren moeten er natuurlijk gewoon bezuinigingen plaatsvinden, ombuigingen plaatsvinden. En dan zal je toch genoodzaakt zijn om een aantal, ja, ik noem dat dan maar laaghangend fruit, als dat er tenminste nog is, om daarover na te denken. Het is helder dat er bij de WMO het een en ander staat te gebeuren. En ik denk dat het misschien verstandiger is om dat stuk wat de heer Kruiswijk eventueel in zijn hoofd heeft, omdat met de fracties onderling te bespreken en dat tot een gezamenlijk stuk te maken en van daaruit verder te opereren. Ik vind de termijn lang, ik vind de kosten hoog en ik heb het idee dat er zowel binnen het gemeentelijke apparaat zelf als binnen de raad genoeg kennis is om een goede voorbereiding te maken met betrekking tot verdere ombuigingen.
Meneer Barendrecht.
Het betoog van de heer Roemers vond ik zeer helder en daar sluiten wij ons bij aan.
Mevrouw van Stralen.
Ja, het meeste is al gezegd. Ik ben het eens dat dit grote impact kan gaan hebben op wat er hier in de gemeente gebeurt voor de organisatie. En ook mede daarom moet je daar ook niet te lang over doen. Dat is een hele lange tijd van onzekerheid en dat is voor niemand goed. Dan gaat de organisatie ook niet efficiënter van werken. Dus wij willen ook graag eerder resultaat dan de begroting 2014. En de gemeente heeft al eens een kerntakendiscussie gevoerd. Er is ervaring mee binnen de organisatie. Ik herken ook in wat GroenLinks voorstelt dingen die ook al in die oude stukken zitten. Dus ja, wij zetten ook een vraagteken. Wij hebben daar wel externe inhuur voor nodig. En moeten we dat geld nu inderdaad daaraan uitgeven? Wat we nog even missen hier is toch ietsje meer uitwerking van hoe we inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers dan willen betrekken hierbij. Dat kan best wel heel veel uren omvatten. En dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. En dan had ik nog een puntje over de communicatieparagraaf. Die is wel heel summier. Die zou ik ook wat graag meer uitgewerkt zien. Dus misschien moet er al een groepje hier vanuit de raad ook aan dit voorstel mee gaan werken, zoals de heer Roemers zei, om dit plan verder in onze richting uit te werken.
Ik kijk even naar het college. Burgemeester Nijderveen, voor beantwoording is het termijn.
Ja hoor, dank u wel voorzitter, dank u wel commissie voor de vele opmerkingen, allemaal even waardevol. Ik wil even bij het begin beginnen. Waarom ook alweer die kerntakendiscussie? Hoe zat het nou ook alweer? In 2010 hebben wij de ombuigingsoperatie voor die in eerste aanleg gedaan. Toen is daar een reeks van voorstellen gepresenteerd waaruit de raad kon kiezen voor 75% in de zin van boven onder de zaaglijn. En toen is, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, zijn er voorstellen geïnventariseerd van 1,5 miljoen en is er toen voor een ombuiging van 1,2 miljoen gekozen. Dat was de opgave. De wethouder der Financiën corrigeert was het. Maar dat is zeg maar. En daarbij heeft de raad, heeft het college gezegd, als wij verder moeten dan dit, dan moeten wij naar een kerntakendiscussie. Want al het laaghangende fruit hebben wij hier in beeld gebracht. Dus alle aspecten van nou, de versobering, de efficiëntieslagen, dingen die we wat overbodig vonden of dubleren. We hebben dat helemaal geïnventariseerd en dat hebben we aangeboden. En we hebben aan de raad gezegd, als u verder wil, dan moeten we gaan nadenken over welke taken moeten wij anders of minder doen. En dan gaat het dus over substantiële beleidsinhouden waarover we beleid hebben afgesproken. Dan zouden we daarin moeten snijden. En ik herinner mij, teleurgesteld, de reactie van de raad daarop. Want ik herinner me heel goed dat er gezegd werd, belachelijk, kerntakendiscussie. Die hebben we al lang gedaan, pak het maar uit en na. En dat heeft mij heel erg teleurgesteld, omdat, want ik heb er toen ook naar gekeken, omdat dat oudere voorstellen zijn en inmiddels er toch allerlei beleidsontwikkeling is waarbij je zegt, en we bovendien opnieuw moderner kijken naar hoe we nu kijken naar een lokaal bestuur. En wij hebben toen gezegd, dat kan ook door de voorbereiding die er al is, door de stukken die er is, kan dat in een lichte vorm. Maar de raad heeft toen gezegd, we peinzen er niet over. En dat krijgt u nu als het ware terug. Nu bedoelt het college absoluut niet te zeggen van zie je wel, dat is helemaal niet wat erachter ligt. Maar ik wil wel dat proces toch even in beeld brengen, hoe dat ging. En bovendien, wat ik bij u beluister, met alle respect, dat is een cirkelredenering. Van god, kunnen we niet nog eens een keertje naar laaghangend fruit kijken? God, kunnen we niet nog eens een keer opnieuw denken of het wel nodig is? En wat er gebeurt, is een voortschrijding van de tijd. Want dan gaan we over 3 maanden tegen elkaar zeggen, ja, alles afwegen is er toch echt wel een kerntakendiscussie nodig. En dan zijn we 3 maanden verder, terwijl u nu vraagt over een verkorting van het proces. Dus ik spreek u daar in uw verantwoordelijkheid aan. Vervolgens, hoe ziet het proces eruit? Het voorstel wat er nu is, dat is om zeg maar, tot de zomer goed te inventariseren wat er nou precies voor mogelijkheden zijn. En om daarmee het meeste rendement te halen van het materiaal wat er is. En dan waar het zwaartepunt van de arbeid ligt, is onmiddellijk na de zomer. En het probleem is dat wij in augustus al beginnen met de begrotingsopstelling voor 2013. En dat betekent dat op dat moment de resultaten niet beschikbaar zijn. En we hebben er goed over nagedacht. We hebben er echt goed over nagedacht. Wij kunnen niet voor de zomer al komen tot een inventarisatie waarbij we niet alleen de raad, maar ook nog wat breder het maatschappelijk middenveld betrekken. En wij denken dat dat nodig is voor het draagvlak van de uitkomst. En dan ga je dus rekenen. En ik veroorloof mij te zeggen, geachte commissie, dat als wij een half jaar eerder het gedaan hadden, dan hadden we inderdaad 2013 begroting kunnen halen. Maar het is uw besluitvorming, uw visie op de kerntaken die geleid heeft tot de discussie die we nu hebben. Welaan. Dat betekent dat het dus gaat over de begroting 2014. Dat hadden we graag anders gezien. En het is inderdaad een verkiezingsjaar, mevrouw Zoeterman, maar de begrotingsopstelling vindt plaats in 2013. En we hebben dus dan in het najaar 2013 over hoe kunnen we dan die nieuwe bezuinigingsronde invullen zodanig dat er op een verstandige bestuurlijk verantwoorde wijze in de taken zodanig wordt herschikt dat de dan aanwezige bezuinigingsopgave gerealiseerd kan worden. Dat is de context waarbinnen wij nu praten. En het aanbod van de heer Kruiswijk om te zeggen van nou, dat willen we toch nu aanvullen, zodat we in de procedure, de wijze waarop het proces inrichten, invloed uitoefenen en dat we daar samen overeenstemming over bereiken, dat vind ik werkelijk een schitterend antwoord. Want wat u dan zegt als commissie, dat is, er is een voorzet gegeven door het college, dat pakken we op, dan gaan we mee verder. En dan gaan we zeggen, nou dat gaan we zo, we gaan de dingen wat preciezer benoemen. En we gaan ook nog eens even goed kijken hoe dat nou ook alweer zat met die externe begeleider. Want het college stelt dat niet voor niets voor. Wij denken dat het verstandig is dat er een externe expertise is op dit terrein. Gewoon om het debat zorgvuldig te kunnen voeren. Maar ook de bron van alle gegevens is iedere keer weer, ik zal maar zeggen, de administratie van het college. En je houdt altijd in je achterhoofd de gedachte dat het college daarin voor sorteert. En hoe vaak wij ook zouden uitleggen dat we dat loyaal niet doen, is het toch verstandig dat er iemand is die gemandateerd is om tot in de deelbegrotingen kan kijken. En die zegt van nou, dit kan een deel worden van de discussie. En dat niet het besluit is van het college om dat in de discussie te gooien. Daarmee wordt de discussie en daarmee de uitkomst zuiverder. U kunt er harder op vertrouwen. En ik denk dat u zich daarvoor die investering moet getroosten. Want daardoor komt u tot een stuk waarvan u zeker weet dat u het kunt dragen. Ja, en als ik dan bijvoorbeeld beluister naar, er komen nieuwe taken op ons af. Inderdaad, behalve de WMO ook de jeugdzorg. Daar komt ook geld mee. Voor de WMO niet genoeg, voor de jeugdzorg wel genoeg. Daar hebben we enig zicht op. Dat nemen we mee. Maar we laten te veel kostbare tijd verlopen door daarop te wachten. Kijk, we laten zien hoe het uitpakt. Over de intergemeentelijkheid. Meneer Brussaert sprak daarover. Ja, in de notitie staat, het had misschien slimmer kunnen worden geformuleerd, zodat het al in die preambule staat. Maar als u kijkt naar een slag verder, dan wordt in de inventarisatie van de mogelijkheden de intergemeentelijke dimensie nadrukkelijk geformuleerd. Hij staat er gewoon in. Maar daarom is het goed om deze tweede slag te maken. En te zeggen tegen elkaar, we maken een afspraak en we gaan op een woensdagmiddag gewoon de redactie van dat stuk door. En we gaan ook nog eens even verder kijken naar, kan dat slimmer, sneller, vlotter, goedkoper. Maar we gaan niet, voorzitter, de discussie hebben, zouden we het eigenlijk wel moeten doen. Of weet je wat, we draaien het om. Doe het eigenlijk maar via de ombuigingsnota en via de, wat was die andere daarin... wat de heer Kruiswijk noemde, de subsidiemeetlamp. Want, meneer Kruiswijk, dat levert niet genoeg middelen op. We hebben nog, zeg maar, 3 ton ongebruikt in de ombuigingsnota liggen. De subsidiemeetlat, nou ja, we betalen, we hebben een subsidieomvang van 8 ton. U gaat het niet helemaal afschaffen. Dat gaat het soelaas niet bieden. Wij moeten in taken gaan snijden. Dat is de realiteit. En daar wil, en deze startnotitie wil die realiteit robuust te lijf gaan. En daar hebben wij uw medewerking bij nodig. Dat is het, voorzitter.
Wilt u een tweede ronde? Of, ja, toch wel, doe even kort dan, want er is een concreet voorstel gedaan wat ook door het college positief wordt beoordeeld. Dus, want dan kunnen we daar in die verbanden dus verder in detail gaan discussiëren. Ik begin even bij meneer Brussaert, die was als eerste net. Meneer Brussaert.
Ja, ik heb wel een aantal punten genoemd waarop nog niet is ingegaan. Maar goed, misschien is dat nu wekkende weg, moeten die punten ook aan de orde komen. Bijvoorbeeld hoe je de participatie organiseert en de positie van de raad in het hele proces. En ik neem dat, het lijkt mij verstandig dat ook de raad actief betrokken is. Hè? Dat we niet alleen reactief, maar dat we ook een positie krijgen in die kerntakendiscussie.
Meneer Kruiswijk.
Uiteraard, zou ik willen zeggen. Kijk, ik heb die voorbeelden van, of ik heb het punten van de subsidiemeetlat en de bestaande ombuigingsvoorstellen niet genoemd als in plaats van. Ik heb ze bedoeld als illustratie van laten we nou in elk geval doen wat we al gestart zijn. Laten we dat goed doen, laten we dat uitvoeren en niet laten versloffen. Ik erken helemaal dat er een vorm van kerntakendiscussie nodig is. Alleen ik wil sneller in de activiteiten die in het plan staan, ik wil sneller toe, sneller, let wel, sneller, niet vertragen, maar sneller toe naar activiteit 3. Namelijk een raadsvoorstel met scenario's en keuzemogelijkheden. En wel zo snel dat we al bij de komende begrotingsbehandelingen daar profijt van hebben. Dus ik wil eerder sneller dan langzamer. En ik stel voor dat ik even op een A4'tje zet, hoe ik me dat voorstel. En misschien kunnen we dat dan volgende week bespreken. Want ja, het is toch belangrijk genoeg, denk ik.
Mevrouw Zoeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. Eigenlijk zou ik dan willen voorstellen om het met enige regelmaat, misschien zelfs wel iedere commissievergadering voor de commissie bestuur en middelen voorlopig even terug te laten komen. Want anders verzandt het. We moeten in ieder geval duidelijke werkafspraken maken. We hebben met elkaar gezegd van nou, het stuk moet nog wel opgepoetst worden. Ja, ik denk dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren. Of dat ook kan voor komende dinsdag, dat is misschien wat te hoog gegrepen. Maar in ieder geval de komende commissievergadering voor de volgende sessie.
Meneer Roemers.
Ja, ik denk dat de burgemeester helder heeft gemaakt dat eigenlijk de hamvraag is van gaan we die kerntaken discussie houden onder leiding van een externe expert? Of gaan we die kerntaken dus, en met dus het feit dat het dus een jaar opschuift? Of zijn we in staat als raad om die discussie sneller af te ronden met elkaar? Waardoor dus die externe expert niet nodig zou zijn. En ook in 2013 al eventuele consequenties die uit die nota dan zouden volgen in de begroting 2013 meegenomen kunnen worden. Dat is eigenlijk de hamvraag. Ik heb daar zelf niet nu op dit moment niet een uitgesproken oordeel over, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar gaat het in feite om. Van denken we dat we het zelf kunnen, zeg ik dan maar even simpel. Of denken we dat het verstandig is om toch een extern iemand in te huren. Zelf ben ik niet zo erg bang voor het feit van dat wij door het college op verkeerde benen gezet zouden worden. En dat die externe expert een zodanig groot inzicht in de begroting zou hebben dat die ons behoedt voor zaken die het college zou voorstellen vanuit haar eigen situatie. Daar geloof ik niet erg in.
Meneer Barendrecht? Nee, mevrouw Van Stralen.
Ja, ik heb ook het betoog van de burgemeester goed gehoord over de externe projectleider. Ik wil het nog wel even terug meenemen naar de fractie ook, maar ik heb ook haast. Dus ik wil eigenlijk de voorzitter verzoeken om nog een vierde termijn te plannen voor dit onderwerp. En dan volgende week, dan heeft de kans om een voorstel in te voeren. En we zijn hier dan toch. En ik vind het belangrijk genoeg om het dan volgende week meteen weer te bespreken.
Prima. De burgemeester.
Ja, dank u wel. Ik ben blij dat er iets van de urgentie overgekomen is. Dat hoor ik niet terug. En daar ben ik echt blij mee. Want anders dan... Nee, daar ben ik blij mee. Nou, wil ik even ingaan op de vraag van de heer Brussaert over de betrokkenheid van de raad. Zoals het voorstel nu is, moeten zich voorstellen dat er een stuurgroep is die waar de adjunct-directeur van de organisatie in zit en de griffier, de auditcommissie en, zoals als ik het goed opgeschreven, als ik het even goed, nee, waar de directeur gemeentesecretaris, de griffier, en de leden van de auditcommissie inzitten. En die, dat is de afvaardiging van de raad. Maar die heeft een processuele taak. Die zorgt ervoor dat er op de juiste wijze wordt voorbereid. En vervolgens vinden er gesprekken plaats met de gehele raad. Dus de gehele raad wordt betrokken bij dit project.
kan zijn dat fracties daaruit zeggen van daaruit is een afvaardiging genoeg. Maar de hele raad wordt uiteindelijk betrokken bij het materiaal wat wordt gegenereerd. En vervolgens is daar ook een tijdsas over voorgesteld. Namelijk het startdocument in het tweede kwartaal 2012, derde kwartaal ontwikkeling toetsingskader. En dan het opstellen van het raadsvoorstel in het vierde kwartaal. Nu de vraag, kan dat nou niet sneller? En dat is eigenlijk ook, dat zit eigenlijk onder de vraag van de heer Kruiswijk. Van, goh, college, kom nou toch gewoon met voorstellen, wat is daar nou weer fout aan? Dat kan ik me ook eens bij voorstellen. En dan, ja, maar dan nemen we afscheid van de hele afspraak die we gemaakt hebben. Want dat is ook de normale dualistische manier. Want de grootste kritiek die je op dit voorstel kan hebben, is of het wel dualistisch bestendig is. Dat vind ik er zelf een twijfelpunt van. Maar we hebben gezegd tegen elkaar, laten we dat zo doen. En ik heb gehoorzaam de voorbereiding daarvoor getroffen door deze voorzet tot stand te brengen. En ik denk uiteindelijk dat het toch verstandig is, omdat het zo'n diepgaande ingreep is. Omdat we daarin besluiten gaan nemen waarvan het goed is dat die vanaf het begin ontwikkeld zijn door het gehele gemeentebestuur. Dus om die reden ben ik ook bereid om deze uitzonderingsprocedure te gaan. En daarom hecht ik eraan om in de volgende, om in het tweede gedeelte van deze vergadering volgende week er opnieuw over te mogen spreken. Dus ik zou het fijn vinden als de voorzitter het verzoek bewilligt. Ja, en dan nog over de externe expert. Afgezien van de argumentatie die ik eerder gaf, kan ik me ook voorstellen dat het juist iemand is die deze processen op andere plekken al heeft meegemaakt. En daarmee innovatieve benaderingswijze in de discussie brengt. Uiteindelijk zijn we hier altijd heel ijverig bezig in ons eigen duinpannetje. En het is buitengewoon goed om even te kijken hoe dat elders gebeurd is. En dat die expertise op die manier ons duinpannetje wordt ingebracht, lijkt mij alleszins verstandig voor de kwaliteit van het eindproduct. Dus ik beveel het u van harte aan om in de komende periode compact mee te denken. De einduitkomst van een kerntakendiscussie gecomprimeerd, dan vraagt u dat we het comprimeren tot zeg maar 1 augustus. En daarvan denk ik dat het voordeel daarvan is de grote druk, want dan wordt er nou eenmaal veel vloeibaar. Het voordeel daarvan ook is dat je weinig onzekerheid laat bestaan. Maar ik denk dat de kwaliteitsopgave die we onszelf stellen niet past binnen die korte tijdspannen. Het kan wel korter dan een jaar, want het staat nu zeg maar een jaar. Het kan wel korter, maar dat brengt de soelaas niet voor de begroting 2013. Alles wat wij doen na augustus 2012 kan niet mee in de begroting 2013. En onze redenering is eigenlijk, nou laten we dan maar even goed de tijd nemen. Maar je kunt het heel goed terugbrengen tot oktober 2012. Dat is geen punt, maar dan bereikt u uw doel niet. En dat is zo lastig.
Wij ronden af bij dit punt. Ik zou u gezien de discussie willen voorstellen als procedure te volgen om dit punt in ieder geval op te schorten naar volgende week. En het verzoek te doen namens u, als u daarmee instemt, aan de heer Kruiswijk om zeg maar, zijn notitie dan te verspreiden voor de vergadering van volgende week. Oké, en dat krijgt u dan ook verspreid en dan... Ja, en dan kunt u volgende week onder leiding van de heer Schel de discussie voortzetten. Ja, ik schors nu even de vergadering. Dan kunt u even de benen strekken. Ongeveer een minuut of 7-8. Ik schors de vergadering. Dames en heren, ik zou u willen verzoeken uw plaats weer in te nemen, zodat we de vergadering kunnen voortzetten. We hebben nog een aantal agendapunten te gaan en ik hoop dat we er een beetje de vaart in kunnen zetten. Geen college, ja. Nou, wilt u dat... Ja, meneer Van den Berg, wilt u dat in de microfoon zeggen? Nee. We heropenen de vergadering en we komen bij punt 13. Dat is de collegebrief naar aanleiding van het door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 21 november jongstleden vastgestelde tweede bestuursrapportage 2011 en de vierde begrotingswijziging veiligheidsregio Kennemerland. Dat is wel het langst geformuleerde agendapunt van vanavond. En dan vergeet ik nog te zeggen, geagendeerd op verzoek D66. Dus mevrouw Van Stralen krijgt als eerste het woord om dit agendapunt te bespreken. Gaat uw gang.
Ja, naar mijn weten is het geen collegebrief van ons college, maar een brief aan het college. En het is ook al niet een heel recente brief, december. En ik heb daar een vraag over gesteld, over het agenderen. En daardoor is het geagendeerd, niet omdat ik het inhoudelijk wil bespreken, maar wel omdat ik een aantal vragen heb over het proces. Het is een brief aan het college gericht. Maar als je dan kijkt naar de inleiding van de bestuursrapportage, dan lijkt die gemaakt om aan de raden te rapporteren. Dus mijn vraag is, van, wordt dit dan automatisch geagendeerd bij ons? Of moeten we daarom vragen? Daaruit voortkwam ook de vraag, ja, hoe vaak willen wij over de VRK spreken? Doen we dat alleen bij de jaarrekening en de begroting van de VRK of willen we meer momenten hebben? Meer momenten is voor mij niet echt nodig als er niet grote bespreekpunten zijn. Want we worden natuurlijk ook op de informatieavonden van de VRK best goed geïnformeerd over wat er speelt. Maar deze rapportage behelst ook weer een begrotingswijziging. Nou is het wel weer een kleine begrotingswijziging, maar de Raad is eigenlijk wel weer verantwoordelijk voor de begrotingen. En ook voor de begrotingswijzigingen. Nou heb ik zelf de samenwerkingsovereenkomst daar niet helemaal op nagelezen of er misschien bepaalde begrotingswijzigingen niet naar de Raad hoeven tot een bepaalde hoogte en andere misschien weer wel. Maar daar wilde ik dus graag wat verduidelijking over wanneer wel agenderen. Is het nou voor de Raad of is het voor het college? Over de begrotingswijzigingen moeten die officieel niet langs de Raad voordat ze goedgekeurd kunnen worden. Dank u.
Zijn er nog andere leden van de commissie die iets willen zeggen, meneer Van den Berg?
Ja, hartelijk dank. Nou, ik constateer dat deze brief al van 5 december van vorig jaar dateert. Een symbolische datum, Sint-Nicolaas. Maar het is dus ook een zekere zin goed bericht dat er nu een positief resultaat is bereikt. Maar dan moet hem wel van het hart dat misschien wel een beetje met kunst en vliegwerk gerealiseerd is. Want als ik op bladzij 18 kijk, dan bestaat het grootste bezuiniging tussen aanhalingstekens eruit dat het onderuitputting van kapitaallasten van 670.000 zijn. En ja, dat is natuurlijk toch een beetje geschuif. En dat is niet echt een bezuiniging. En bovendien vind ik het merkwaardig, want een investering is niet een last. Ja, ik bedoel, het geld gaat door de deur uit, maar het is geen kostenpost. Dus ik begrijp dat niet helemaal. En daar staat ook, als we nou even aan het nitpikken zijn, aan het, nou ja, ik kan dat andere woord niet gebruiken. Daar staat ook sociaal plan vrijwilligers, 375.000. Nou, ik dacht een vrijwilliger dat die vrijwillig werkt. Dus waarom moet daar geld voor uit worden gegeven? Dat vind ik een hoge mate merkwaardig. En gezien de situatie, zegt mijn collega ter linkerzijde, rechters voor de kijkers, onderaan de brief dat er, terwijl het kan ik allemaal toch een beetje mager is financieel, dat er nou weer 40.000 ter beschikking wordt gesteld voor een additioneel onderzoek voor het functioneren van de psychosociale gevolgen van de slachtoffers van de poldercrash. Is dat nou ook niet een beetje te veel van het goede? Daar wou ik het bij laten.
Wie nog meer? Meneer Barendrecht.
Wat mij opvalt in de stukken is dat er wordt op een aantal punten gerefereerd aan... we hebben dat en dat niet uitgegeven dit jaar in afwachting van de keuze van de... hoe heet ze? De menukaarten of nou, hoe ze ook genoemd mogen worden. Bekruipt mij een beetje de angst dat, nou ja, dat hebben we dan in het afgelopen jaar weliswaar niet gedaan. Maar nu we weten hoe de zaak verder moet, gaan we toch investeren. Met andere woorden, er is nu dan een positief resultaat van 1 miljoen, meen ik. Wordt dat dadelijk niet teniet gedaan door de investeringen die er alsnog gedaan moeten worden naar aanleiding van de besluiten die er over die menukaarten genomen zijn? En dan valt mij op, dan heb ik de vraag, maar laten we zeggen, we hebben de eerste, het eerste meeteikpunt krijgen we straks wat de praktijk betreft. Er wordt uitsluitend gesproken over de organisatie die op orde is. Maar hoe werkt de organisatie dadelijk in de praktijk? Waar we overigens natuurlijk liever wel niet achter willen komen, maar het is toch een punt van aandacht.
Meneer Roemers.
Bij interruptie. Voor...
Interruptie, burgemeester Nijderveen.
Ik begrijp niet helemaal wat u is nou, wat uw laatste opmerking bedoelt, meneer Barendrecht. Misschien wil ik daar niet helemaal achter komen. Ik begrijp het gewoon niet goed.
Meneer nou, Barendrecht.
Laten we zeggen, je kan op papier een organisatie helemaal op orde hebben. Dat wil niet zeggen als er een calamiteit, groot of klein, gebeurt, dat daar adequaat op gereageerd kan worden. Daar zijn voldoende voorbeelden.
U wil het niet weten, want u heeft liever de calamiteit niet.
Wat zegt u?
U wil dat liever niet weten, want u heeft liever de calamiteit niet.
Nee,
u dat?
Nee, ik zeg, we kunnen er beter niet achter komen. Het is een negatieve benadering, dat besef ik. Maar we kunnen er beter niet achter komen dat het niet werkt. Want dan heb je dus een probleem wat je liever niet wil. Een
brand, ik begrijp nu wat u
nou ja, wat dan ook.
Ik begrijp nu wat u vraagt.
Meneer Roemers.
Ja, ik heb daar dezelfde vraag als de heer Van den Berg. Bij die eenmalige meevallers, die onderuitputting van de kapitaallasten, dat is volgens mij gewoon het naar achteren schuiven van problemen. Want dat betekent dat je natuurlijk op een gegeven moment wel gewoon moet investeren en die kapitaallasten moet dragen. En hetzelfde geldt een beetje bij die opleidingen van de brandweer, dat je die gewoon ook op peil moet houden. Ik heb een vraagje, maar ik weet niet of u dat kunt beantwoorden. Die heeft betrekking op bladzijde 7. Dat gaat over de kostenontwikkeling naar aanleiding van de loon- en prijsindexering. Dat daar van de 858.000 euro 631.000 naar de gemeentes gaat. Betekent dat wij nog over 2011 dan een soort naheffing krijgen? En een opmerking die ik wel eens meer heb gemaakt is de volgende. Toen de heer Schippers hier was volgende keer, toen heb ik eens een keer gevraagd, zitten er nou nog meer lijken in de kast? Hè? En dat bedoelde ik mee, en dat heb ik toen ook uitgelegd. Hebben jullie nog steeds gesodemieterd met Haarlem over bepaalde posten? Nee, dat is nou allemaal afgehandeld. En als je dus dat verslag leest, op bladzij 8 staat er eentje, waar ruzie is met Haarlem en zo zijn er nog een stuk of 3, 4 achterstallig onderhoud van kazernes, wat natuurlijk in feite ook naar de gemeente Haarlem teruggeschoven zou moeten worden. Dus voortdurend is er conflict met Haarlem over nog af te wikkelen posten. En toen heb ik ook gezegd, en het gaat niet om personen, want ik heb de heer Snijder zeer hoog zitten, maar dat ik het toch geen gewenste situatie vindt dat de heer Snijder voorzitter is van de VRK, terwijl de meeste conflicten heeft hij 2 petten op als burgemeester van Haarlem, als voorzitter van de VRK. En dan denk ik, laat meneer Van de Wetering is burgemeester van Haarlem, van Haarlemmermeer. Ja, laat hij dan een tijdje voorzitter zijn. Dat vind ik dan een logischere constructie, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is denk ik ook moeilijk te veranderen. Maar ik blijf dat op zich vanwege verschillende petten tegelijk op hebben, vind ik dat toch een ongewenste situatie. Dank u wel.
Nog andere leden? Nee. Burgemeester Nijderveen voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Het zijn allemaal vragen die ik geloof ik wel kan beantwoorden.
Over de agendering, mevrouw Van Stralen.
Volgens mij is het zo dat we een BRAP in de ingekomen stukken doen en dan kunt u hem zelf agenderen. En ik geloof dat we het jaarwerk en de begroting voor besluitvorming vastleggen, aanbieden.
Volgens mij is het zo dat er bij een bestuursrapportage, dat u die dus wel ziet op de lijst van ingekomen stukken. En als u wilt kunt u agenderen. Ik geloof dat het zo gaat.
Voorzitter?
En dan de
interruptie, mevrouw Van Stralen. Sorry.
De begroting.
Nou, u begon net aan een nieuwe zin. Dus,
Die, volgens mij, ja, nou, dat moet ik eigenlijk even laten nakijken. Maar volgens mij is er een afgesproken ruimte en op een gegeven ogenblik zou die wel naar de raad moeten gaan. Wilt u dat ik dat nog even heel precies laat nakijken?
Ja, ik vind het wel belangrijk om te weten wat dan...
Hoe dit volgens mij is het zo dat het zolang het binnen het budget wat wij daarvoor in de begroting hebben staan past, zijn wij bevoegd om dat te betalen. Maar als dat een begrotingswijziging aan onze zijde oplevert, dan geloof dat we er zo mee omgaan. Vindt u dat een toereikend antwoord of wilt u dat ik dat verdiep?
Dat vind ik nu een toereikend antwoord. En als het de volgende keer weer komt, kunt u misschien in uw brief vermelden waarom het wel of niet... de kennisname is of ter vaststelling.
Ik doe mijn best. Succes in het verleden is geen garantie voor de toekomst. Meneer Van den Berg, resultaat 1 miljoen. Daar staat ook meteen achter dat het incidenteel is. En dat is ook een kritiek. Maar het staat gewoon erin, hè? Het is incidenteel. Het verzoek van het bestuur was om een half miljoen over te houden. En het is 1 miljoen geworden. Daarmee zou je zelfs kunnen zeggen, ben je wel goed bezig als je die onderbesteding doet? Waarom zorg je niet gewoon dat je op die 500.000 komt? Het heeft me verbaasd van u om die kritiek niet te krijgen. Die had ik eerlijk gezegd van u verwacht. Over de kapitaallasten. Nou, meneer Roemers heeft gewoon het antwoord gegeven. Dat is voor uitschuiven van de investering of de herinvestering. Dus dat is het aanhouden. En inderdaad, wat meneer Roemers ook zegt, dan kom je hem daarna weer tegen. En dat is ook waarom het hier incidenteel is. We zijn het erover eens. Als ik heel precies ben, u noemt dat bedrag, hè, van die 6,5 ton. Ja, die zit dus aan de positieve zijde, maar die wordt opgeteld met nog een aantal andere baten. Maar daar staan weer een aantal lasten tegenover. Dus je kunt niet precies zeggen dat het dus die 6 ton is. Dat kan je niet precies zeggen, maar dat heeft u zelf ongetwijfeld ook gezien. Ja, over vrijwilligers. Ja, rang is rang als er rang op staat, hè. Maar bij vrijwilligers is dat genuanceerder. Want vrijwilligers en veel vrijwilligers van de VRK, veel vrijwillige brandweermensen vinden het zelf helemaal niet leuk, maar ze krijgen geld voor opkomst. En het is inmiddels een verworven recht, zo is het ontstaan. En dat betekent, het is geen arbeidsovereenkomst, maar het is een soort verrichten van diensten, ad hoc. Maar er wordt bij opkomst wordt er een bedrag betaald. En dat is contractueel vastgelegd, dat is een landelijke regeling. En daar wil men van af. En dat vraagt dus frictiekosten. Ja, dan is het in ieder geval toegelicht. Dan kom ik bij meneer Baandrecht, die het ook inderdaad terecht had over investeringen. Op het POK. Het probleem was dat bij de snelle totstandkoming van de VRK het op papier oké was. En dat bij de eerste jaarverslag bleek dat er een overschrijding was die niet meer kon herleiden tot dat de organisatie op papier oké was. Omdat met name de overhead onvoldoende was vooruit berekend. Ik dacht heel even dat u ging zeggen van nou, bij een calamiteit blijkt wat ze aan prestatievermogen in zich hebben. Dat is geweest, maar dat is niet wat u bedoelde. Er zijn namelijk grote calamiteiten geweest. Ik noem u de poldercrash. Dan blijkt inderdaad waar zo'n organisatie toe in staat is. En dat is geëvalueerd en dan blijkt dat de VRK buitengewoon goed berekend is op zijn taken. Alleen dat bedoelde u niet. U bedoelde van als je echt gaat kijken naar hoe die organisatie nou werkelijk in elkaar zit, nou, dan zullen er wel een hoop verbeterpunten zijn. Wij denken als algemeen bestuur dat op dit moment de financiële huishouding en ook de beschrijving van alle functionaliteiten één op één is met wat de werkelijkheid is. Wij hebben in die zin durf ik nu als lid van het algemeen bestuur terug te geven dat de organisatie in controle is. Daarin zijn nog wel processen van verbetering, maar de organisatie zelf is in controle. We weten precies welke organisatie er is en ik vertrouw nu een bestuursrapportage als deze. En daar hebben we goede gronden voor. Ik hoop dat u dat vertrouwen met me wil gaan delen. Ik kom bij meneer Roemers. Ja, dat punt van de opleiding en brandweer, dat heeft er mede mee te maken dat het hele stelsel van rangen gewijzigd is, waardoor de opleiding en praktijk is gewijzigd en tot een bezuiniging leidt. Dat is niet gedaan om een bezuiniging, maar dat is gedaan vanwege een efficiëntie in de bedrijfsvoering die geen negatief effect heeft op de brandbestrijding. Pagina 7, de naheffing. Volgens mij is het niet zo, want volgens mij is de begroting en de accrij voorzien. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is het werkelijk zo. Ja, en dan Haarlem. Kan die meneer Snijders nou, want het gaat niet om uw persoon, dat heeft u echt goed uitgelegd. Maar is het nou juist dat daar waar die deelnemer het lastigst is, ja, dat die als het ware twee loyaliteiten heeft? Dat is meneer Snijders met u eens. Het was zo dat tot anderhalf jaar geleden de voorzitter van de VRK de voorzitter van de Haarlemmermeer was. Dat was ook een rolverdeling, omdat de voorzitter van het regionaal college van de politie was de burgemeester van Haarlem. Maar de nieuwe wet op de veiligheidsregio heeft gewoon bepaald dat het bij de centrumgemeente moet. En daarmee is gewoon een wettelijke grondslag voor het voorzitterschap van de heer Snijders. Ik moet zeggen dat er niettemin buitengewoon collegiaal wordt gewerkt. En ik de heer Snijders op dit punt niet betrap. Op een bevoordeling. Ja. En dan ik denk dat wij dus met z'n tienen uw opvatting delen en dat we een beetje de pest hebben aan dat aspect in de wet. Ja. Daarmee heb ik alle vragen beantwoord, bij beste weten, voorzitter.
U scoort ik met uitzondering van één vraagje van meneer Van den Berg. De additionele bedrag voor de psychosociale hulpverlening.
Ja, dat is nog... In een bijzonder traject is dat gegaan en daar is een speciale geldstroom voor. Dus die is exogeen gefinancierd. Meneer Van den Berg, die 40.000 euro evaluatie van de gevolgen van de pollencrash, die is gewoon net zoals dat dan dit jaar, maar die krijgt u dus volgend jaar pas te zien, er ook nog eens opnieuw weer een evaluatie is over aspecten van de Bijlmerramp. Kun je nagaan. Maar het is goed om het te monitoren, omdat het is een volksgezondheidsaspect en niet zozeer in de rampbestrijding. Maar het is dus op grond van een speciale subsidie.
Dank u wel. Dan ronden we de bespreking van dit agendapunt af. Met de toezegging dat voor mevrouw Verstralen nog iets uitgezocht wordt. Het antwoord was voldoende gegeven. Wij komen bij punt 14. De maandelijkse voortgangsrapportage centrale huisvesting. Die heeft u vorige week al bereikt. En daar zat ook nog een document bij. Een project communicatieparagraaf in de DO-fase. En u had nog een viertal plattegronden ontvangen. Dus. Ik weet niet of de wethouder nog iets wil toelichten of spreekt het voor zich. Lijkt mij wel, ja. Ik kijk naar de commissie of de commissie iets wil vragen, mening wil geven over dit onderwerp. Ik zie meneer Barendrecht, gaat uw gang.
Pak ik even de voortgangsrapportage. Daar zie ik staan het nieuwe huisvestings op bladzijde 1, laatste alinea. Het nieuwe huisvestingsconcept vergt een andere manier van werken van de ambtelijke organisatie. Hiervoor zal een document worden geschreven. Ik meen eigenlijk dat voor de ontwerpfase, en dat zou ook de architect aangereikt moeten zijn in verband met de indeling van het pand, het nieuwe werken, want daar zal aan gerefereerd worden, daar toch deel van uitmaakt. Dus het verbaast me eigenlijk een beetje dat er nu nog een document opgemaakt zou moeten worden wat dat nader omschrijft. Maar daar is misschien een verklaring voor. Bladzijde 2, de laatste regel van de eerste alinea, opwaarderen van het landschappelijk karakter. Mijn vraag is of de kosten voor dat onderzoek en het mogelijk opwaarderen opgenomen zijn in het budget of dat dat iets extra's is. De ene laatste alinea van dezelfde bladzijde. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de vrouwenadviescommissie. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar wat dat dan wel in zou kunnen houden. En meteen de vraag erbij, is er ook een mannenadviescommissie? Die vraag is misschien niet helemaal serieus, maar toch even, ik wil het toch vragen. De laatste alinea van bladzijde 2 wordt geschreven over een bouwkundig onderzoek wat eraan gedaan moet worden. En daar staat op bladzijde 3 de kosten van dit niet voorziene onderzoek. Dat verbaast me eigenlijk, want volgens mij was er vanaf het hele prille begin bekend dat een dergelijk onderzoek gedaan zou moeten worden. Dus ik snap dit niet helemaal. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Nog meer commissieleden? Oh, toch wel. Meneer Van den Berg.
Ja, er is kennelijk veel in gang gezet. Het ontwerp is ook enigszins aangepast. En daar heb ik ook een vraag over. Een aantal punten heeft meneer Barendrecht al genoemd. Maar ik zie dat de trap nu weggevallen is. Nou, daar zijn een hoop raadsleden heel blij mee. Ik vind het jammer, maar goed, zo zei het. Ik had me dat wel mooi voorgesteld. Zo'n plastic trap in de vorm van een Apple Store. Heeft Steve Jobs een patent op zelfs. Maar goed, dat zij zo. Maar de vraag is, onder andere, is er de lunchruimte, is die nou groter geworden dan oorspronkelijk? Want dat lijkt mij wel. En er zijn ook mensen in mijn fractie die zich zorgen maken over dat er een vaste plek is toebedeeld, misschien wel terecht, aan het bestuurssecretariaat. Maar krijgt het, de griffier ook, en ik kijk naar onze griffier, ook een vast plekje? Of moet die iedere keer maar wisselen in een hoekje in het pand? Ik zou er wel voor pleiten dat ze een vaste plek krijgen. Het punt van het funderingsonderzoek is terecht aangeroerd. En de vak en het nieuwe werken en er was nog iets. En een communicatieplan is kennelijk vastgesteld, maar ja, dat heb ik misschien gemist. Maar dat is geaccordeerd door BMW en nou ja, ik heb het niet gezien op het RIS, maar dat kan aan mij liggen. Dat waren de punten.
Het stond ook niet op het RIS. Ik heb vandaag nog wel verzocht om de stukken van dit agendapunt erop te plaatsen. Want dat was nog niet gebeurd. Maar dat communicatieverhaal zat bij de e-mail van een griffiebericht. Ik meen medio vorige week.
Okay.
Meneer Brussaert.
Ja, even inzoomend op door de heer Van den Berg genoemde funderingsonderzoek. Dat wordt nu gesplitst over twee fasen. Een deel in de DO-fase en een deel naar de bestekfase. En daar wil ik graag een toelichting op van het college. Is dat nou wel verstandig om dat te doen? Want de bestekfase wil zeggen van nou dat het gebeurt op het moment dat het project al is aanbesteed. Waarschijnlijk. Moet je niet alle zekerheid hebben voordat je gaat aanbesteden?
Wie van u nog meer? Meneer Kruiswijk.
Ja, ook wij hebben vragen over dat funderingsonderzoek. Er is bij het voorlopig ontwerp een schatting afgegeven van €176.000 voor funderingskosten. En dat is gebaseerd op een funderingsadvies 2011-054-052 van Geometadvies. Helaas niet op de site beschikbaar, niet opvraagbaar. En mijn vraag is dat bedrag dan toen te laag geschat? Betekent het dat we meer... ja, dat weten we dus niet, maar wellicht.
Wellicht.
Ja, en oké. Okay. En hoe kan het dat de sterkte van de vloerbalken niet eerder is onderzocht? Want daar hadden we toch discussie over, kan ik me herinneren. En, dat zou zo goed als mogelijk onderzocht zijn. En verder, ja, het verbaast ons ook wel wat dat er dat uit onvoorzien nu moet.
Mevrouw Soeteman.
Ja, gelukkig zijn er al heel veel wijze opmerkingen, denk ik, gemaakt vanuit de commissie. Daar sluit ik mij van harte bij aan. Nog even een opmerking over vaste plekken voor medewerkers. Ik vind echt dat dat niet kan. Want ja, dan wil ik u toch verwijzen naar het boek Animal Farm. All animals are equal. Als we daarvan af gaan wijken, ja. Maar als we daar gaan afwijken, but some animals are more equal than others, dan begeven we ons op het hellend vlak. Dus dat ontraad ik u ten stelligste.
Met dieren vergelijken. Je moet wel goed citeren, hè? Animal Farm.
Er zijn dan dieren die meer gelijk zijn dan. Ja, juist, maar ik raad u dus aan om te stoppen bij het eerste gedeelte van de zin. All animals are equal. Want als we verder gaan, dan weten we ook als we het boek gelezen hebben wat voor problemen dat kan opleveren. Dan krijgen we een slechte maatschappij en een slecht huis. Ja, en dan als laatste. Namens mijn fractie wederom de vraag, hoe zit het met de afschrijvingen en het terugkoppelen naar de provincie? Want onze fractie wil heel graag dat er door uw college vooroverleg wordt gevoerd met de provincie voor wat betreft de goedkeuring van de te hanteren afschrijvingstermijnen. En ik voel mij zo langzamerhand hier de Romeinse senator Cato, maar ik blijf het dus herhalen. Heel graag antwoord. Dank u.
Wie nog meer? Mevrouw van Stralen.
Ja, ik heb in de e-mail tsunami even de plattegronden gemist, maar die zal ik nog bestuderen en daar wat over laten horen als ik daar commentaar op heb. Maar ik wil nog even aansluiten op, bij mevrouw Sotterman over het nieuwe werken, het activiteitsgerelateerd werken. Het is heel belangrijk om dat allemaal te gaan doen. Want als je aan vaste plekken begint, ook voor een bestuurssecretariaat, de plekken die ik ken waar activiteitsgerelateerd gewerkt wordt, daar hebben ook secretariaten geen vaste plekken. Dat is een hele andere manier van werken, een grote omslag. Er zijn echt andere vormen van elkaar kunnen vinden, mogelijk. En dat hoeft niet altijd via een vaste plek. Het communicatieplan is redelijk uitgebreid, ziet er grondig uit. Daar denk ik dat we daar blij mee kunnen zijn. Dank u.
Meneer Roemers, tenslotte.
Nog een opmerking, ja. Voorzitter. Wij hebben eerder een opmerking gemaakt waarom de post onvoorzien zo hoog was in het detailontwerp, maar dat wordt nu wel duidelijk.
Ja. Meneer Roemers, als laatste.
Ja, ik had ook die vraag die de heer Kruiswijk had over die fundering. Want er was in het begin funderingsonderzoek gedaan. En ik kan me herinneren uit het verslag dat er ook problemen waren met die grondbalken. Dus het verbaast mij ook dat dat nu weer extra onderzoek nodig is. En ik ben het ook eens met de heer Brussaert om dat onderzoek niet te splitsen. Ik denk dat het uitermate verstandig is om van tevoren precies te weten hoe het met die fundering zit, voordat je aan het geheel begint. En voor de rest kan ik me aansluiten bij een aantal vragen over het flexibele werken. Dat inderdaad, als je begint met mensen vaste plaatsen te geven, dan heeft iedereen een verhaal waarom je een vaste plaats moet hebben. Dus ik zou daar uitermate voorzichtig in zijn.
Ik geef het woord aan wethouder Kokken voor gefundeerde antwoorden. Mag ik hopen? Mag ik hopen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor alle opmerkingen in het medeleven. Laat ik maar beginnen met de laatste opmerking van de heer Roemers. Die zegt, die vat misschien wel samen wat anderen ook hebben gezegd op het gebied van de vaste werkplekken. Wees er voorzichtig mee. En aanbeveling die zullen we ons ter harte nemen. Het is ook zeker niet de bedoeling. Het principe is dat er geen vaste werkplekken zijn. We hebben daar als college hebben daar ook een discussie over gehad. Of dat ook voor het college zou moeten gelden. En het standpunt van het college is dat je als bestuurder dat daarvan verwacht wordt door de maatschappij, dat die herkenbaar terug te vinden zijn in het gemeentehuis, dat die in een bepaalde vorm van representatie werken. Dat is niet omdat de collegeleden dat a priori op prijs stellen, maar omdat verondersteld wordt dat de mensen die op bezoek komen bij de gemeente wel als zodanig worden ontvangen. Nou, daar hebben we ons naar gevoegd. De logische consequentie is dan dat in de directe omgeving het bestuurssecretariaat dat samenwerkt met het college gezetteld wordt. Dat wil niet zeggen dat die plaatsen niet gebruikt kunnen worden door andere mensen. Als plaatsen vrij zijn, dan zijn ze beschikbaar en kan ermee gewerkt worden. Maar we zullen uw hartekreet op dat punt, die van verschillende kanten is gedaan, zeker ter harte nemen. En dan ga ik maar even naar het begin toe. Die nieuwe werkmethode. Er is natuurlijk een relatie tussen de nieuwe methode van werken en de inrichting van het gemeentehuis. En u ziet ook in de aanbeveling dat op het moment dat we een definitief ontwerp aanbieden, dat dan ook die nieuwe methode van werken uitgewerkt is. En dat die dus tegelijkertijd aan u zal worden aangeboden. Maar die lopen als het ware met elkaar in de tijd parallel lopen ze op. Dat we werken van grof naar fijn. Maar u heeft gelijk, op het moment dat je het gebouw gaat verbouwen, dan moet je wel de consequenties van het nieuwe methode van werken voor je gebouw helemaal uitgedetailleerd hebben en uitgewerkt hebben. Dat is logisch. Onderzoek naar die flora en fauna, dat is onder andere noodzakelijk in verband met de bouwaanvraag. En de kosten daarvan, zoals u ziet, worden gedekt uit de budgetten die daarvoor voorhanden zijn. En die blijven dus ook binnen de projectbegroting. De VAC, dat is de Vrouwenadviescommissie. Ik weet niet of dat inhoudt dat het verboden is dat mannen zitting nemen in die commissie. Maar je wordt daar wel geacht om als vrouw te denken. Ja, anders kan je het geen Vrouwenadviescommissie noemen. Ja, en ik denk dat vrouwen niet zo ver gaan dat ze daarmee mannen willen discrimineren. Maar dat stelt wel bepaalde eisen aan de mensen die zich daarvoor aanbieden. En het is een commissie die zijn goede diensten bewezen heeft. We hebben er ook vaak met elkaar over gesproken in het kader van de bezuinigingen of we die commissie moesten handhaven. Maar u heeft als raad altijd bepleit om dat wel te doen. En heeft er ook speciale maatregelen voor getroffen. En dit zijn vrouwen die zich met name met hele praktische dingen bezighouden. Waar moet de deurknop zitten? Waar moet de trekhaak voor de wc zitten? Waar moet het haakje hangen om de keukenhandelkop te hangen? Nou, dat soort dingen. En ik kan me niet anders voorstellen dat ze met al die onpraktische mensen die zich met het gebouw bezighouden, dat ze die zo hier en daar nog wel eens op de vingers hebben getikt en dit moet anders. En we zijn er heel blij mee. Onderzoek, dan heeft een aantal mensen heeft gewezen naar het bouwkundig onderzoek. Ja, u weet dat wij al eerder hebben gerapporteerd dat er een bepaalde onzekerheid bestond met betrekking tot het draagvlak van de balken in dit gebouw. En het is niet altijd de tekeningen die waren niet altijd zo duidelijk dat vanaf de tekeningen kon worden vastgesteld hoe groot dat draagvlak was. En we hebben eerder gesignaleerd dat daar een risicofactor zat en dat die risicofactor aanleiding gaf om daar nader onderzoek naar te verrichten. We denken dat het beter is om het onderzoek nu uit te voeren en zoveel mogelijk in beeld te brengen hoe groot dat risico is en het eigenlijk uit te sluiten en precies vast te stellen welke maatregelen noodzakelijk zijn. En we doen in het kader van het definitief onderwerp onderzoeken die in die fase thuis horen. Bij de bestekfase gaat het natuurlijk om het nader uitwerken daarvan. Dan is het nog niet aanbesteed. Dat is nog een fase die voorafgaat aan de aanbesteding. Dus voordat we daadwerkelijk gaan aanbesteden, dan weten we precies of de balken voldoende draagvlak hebben. En als we het niet hebben, welke maatregelen genomen moeten worden om dat draagvlak te versterken. En dat gebeurt tegenwoordig met het lijmen van balken. Dan worden er stroken tegen aangeplakt en dan moet dat het voldoende fundament geven. En ik hoop dat het daarbij blijft. Wat betreft die onzekerheidsmarge die erin zit, die hebben we al na de voorlopige ontwerpfase enorm verlaagd. Omdat dat percentage, omdat een hele hoop risico's in het voorlopige ontwerp zijn uitgesloten. Maar er zit nog steeds een risicofactor in en die proberen we dus in de volgende fase van het definitieve ontwerp meer in beeld te krijgen en daarmee vast te stellen hoe hoog die kosten moeten zijn om ze dan bij de voorstellen aan u concreet aan te geven wat nodig is en de risicofactor hopelijk te kunnen verlagen. De lunchruimte die is, daar wordt naar gevraagd. Ik begrijp dat u daar
Ik dacht dat u hierbij ook de vraag van de heer Brussaert zou beantwoorden over de splitsing van die twee onderzoeken. Sorry dat ik u interrompe.
Die heb ik beantwoord. Ik heb aangegeven dat het onderzoek wat bij de definitieve ontwerpfase hoort, dat we die daarin zullen uitvoeren. En dat het in de bestekfase gaat, waarin nog niet opdracht is gegeven voor bouw, om de uitwerking daarvan behorend bij die fase. Uiteindelijk moeten we ook zien dat we steeds weer binnen die budgetten blijven. Die lunchruimte, ik kan me voorstellen dat u daar belangstelling voor heeft. U zal ook wel eens wat willen lunchen als u straks in dat nieuwe gemeentehuis komt. We hadden toch het gevoel dat, zoals die lunchruimte in die oude tekening was opgenomen, dat dat als het zou functioneren, achteraf gezien niet zo gelukkig zou zijn geweest. Het was eigenlijk een wat kleine ruimte waarbij overloop zat in de hal van het gemeentehuis. Waar nog wel wat bedenkingen tegen waren of dat wel zou werken, of die ruimte altijd wel beschikking zou zijn en of dat uit representatief oogpunt wel zo handig zou zijn. En we hebben eigenlijk de vergaderruimte, die hebben we meer multifunctioneel ingericht. Ook door het verplaatsen van het keukenblok zelf. Meer naar het westen toe, waardoor we de beschikbare ruimte op een meer flexibele manier kunnen inzetten. En waarbij tussen de middag vergaderruimte beschikbaar is om te lunchen. En op het moment dat de lunch voorbij is, die ruimte weer gebruikt kan worden voor vergaderruimte. En we denken dat we op deze manier een veel praktische oplossing hebben ingericht die, waar iedereen gelukkig mee kan zijn. Ja, de opmerking over het communicatieplan. Ja, ik vind het jammer dat u dat niet gezien heeft allemaal. We hebben dat inderdaad nagezonden. Ik ben in ieder geval blij met de complimenten van D66 daarvoor. Er zitten eigenlijk drie belangrijke onderdelen. Eén onderdeel, dat is de interne communicatie, waarvoor de directeur van de organisatie verantwoordelijk is. En die moet zorgen dat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn en dat daar geen vragen zijn. We willen de website actiever inzetten. En we willen met name proberen of we daarmee een stuk actieve communicatie met de burgers tot stand kunnen brengen. Zodat er meer interactief wordt gewerkt via de website met burgers die vragen hebben of die geïnformeerd worden of die suggesties hebben. En in zijn algemeenheid willen we eigenlijk in de communicatie een beetje wegkomen uit de sfeer van dat we elke keer alles uitleggen. En we willen meer de kant uit dat we burgers uitnodigen om meer mee te denken binnen de kaders die er zijn. Met suggesties te komen, met ideeën te komen. En meer zelf een creatieve bijdrage te leveren bij het gemeentehuis. Waardoor het gemeentehuis ook meer van de burgers gaat worden. En we hebben daarvoor het idee dat we tenminste met betrekking tot 4 onderdelen sessies willen gaan organiseren. En misschien gaan we dat wel doen in 1 dag, bijvoorbeeld op een zaterdag. Dat er bijvoorbeeld een workshop komt op het gebied van de inrichting van de buitenruimte. Er kunnen best allerlei mensen zijn die suggesties hebben hoe dat zou moeten gebeuren. Bijvoorbeeld over de inrichting van het gemeentehuis zelf van binnen. Een discussie met de architecten over waarom het ontwerp zo gekozen is en wat de achtergronden daarvan zijn en hoe dat past in allerlei stromingen. Nog op een 4e onder. Ja. En op het gebied van de financiering. Waarom is het nou zo gefinancierd en waarom werkt dat nou bij de gemeente op deze manier? En waarom werkt dat niet anders? We willen dat eigenlijk meer in een dialoog hebben, waarbij mensen niet het idee hebben dat alles wat ze inbrengen meteen doodgeslagen wordt, maar ja, dat er meer respons en interactie ontstaat met de burgers. En dat ook het gevoel bij de burgers ontstaat dat ze meegenomen worden in het proces en dat ze ook meer naar binnen kunnen kijken en het idee krijgen, ja, dit is ons gemeentehuis. De opmerking van GroenLinks over de vraag of die kosten voor die versterking van de vloeren niet te laag zijn ingeschat. Aanvankelijk wisten we niet precies of die vloeren de draagvlak wel zouden hebben die noodzakelijk waren. Voor het dragen van de kracht die erop zou komen te rusten, mede gelet op een nieuwe etage die erop kwam. Daarvan was er ook een grote post onvoorzien opgenomen in de voorlopige planning. En we zijn dus bezig om dat onderwerp zodanig uit te werken dat we precies weten welke maatregelen genomen moeten worden. Dat kan betekenen dat daar hogere kosten voor in de plaats komen. Maar dat betekent dat aan de andere kant de post onvoorzien verlaagd wordt. En tot nu toe hebben we nog steeds de indruk dat we daarmee, met die communicerende vaten, binnen de begroting van die 9 miljoen blijven zoals we die tot nu toe hebben begroot. Maar je moet het zien, het verdwijnt bij het ene, het komt er bij het ander bij. Maar per saldo tot nu toe nog niet. Heb ik geloof ik alles beantwoord.
Heel kort reageren.
Interruptie, meneer Kruiswijk.
Ik bedoelde met mijn vraag ook aan te geven dat we, toen we de eerste schattingen in het voorlopige ontwerp hadden, dat we toen wisten dat er nog onderzoek nodig was. Dat wisten we. Dat werd ook door u gezegd. Er moet nog verder worden onderzocht. Dus we wisten dat er kosten daarvoor nodig waren. Waarom moeten die kosten nu van onvoorzien?
In de eerste plaats moet als je onderzoek moet doen, dan maak je kosten. En die kosten die moeten betaald worden. We hebben u altijd voorgehouden dat al het onderzoek en alle uitvoeringskosten die noodzakelijk waren vanaf de start tot de oplevering binnen dat budget van die 9 miljoen zouden passen. Ik heb net aangegeven dat er was een post, dus die kosten moet je ergens uitdekken. Er was een post onvoorzien, aanvankelijk van 20%. Die post onvoorzien die was aanvankelijk zo hoog, omdat er op een aantal punten onzekerheden bestonden.
En we hebben ik zat te wachten op uw zin. Interruptie, meneer Van den Berg.
Ja, als interruptie namens de VVD-fractie. U noemt 9 miljoen als budget, maar daar staat mij bij, en wel heel helder eigenlijk, dat we hebben een amendement aangenomen dat dat minder nu is. De 9 miljoen.
U bedoelt de motie, dacht ik. Ja, wethouder Kokken.
Ja, maar u weet ook wat de reactie van het college op die motie was. Maar even, laten we even die twee dingen splitsen, want anders wordt het wel heel ingewikkeld. Het college heeft gezegd vanaf de start, wij denken, en daar gaan we voor, dat het gebouw zich laat realiseren binnen een binnen een bepaald budget. Dat is die 9 miljoen. Daar maken ook de door u gefourneerde budgetten voor het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp onderdeel van uit. In de hele budgetopbouw, daar was vanaf het begin sprake van een ruime post onvoorzien. En die hebben bij de rapportage over het voorlopig ontwerp hebben die ingeperkt, omdat uit het onderzoek gebleken is dat we op bepaalde punten meer zekerheid hadden en dat daarmee de post onvoorzien kon worden verlaagd. We hebben ook aangegeven dat er nader onderzoek noodzakelijk is op het gebied van de vloerbelasting. Die moeten we uit de bestaande budgetten fourneren. Daar gebruiken we die post onvoorzien voor.
Nog één keer.
Interruptie, laatste keer. Ik wil naar
een afronding. Van de funderingskosten. €176.000 is in het voorlopig ontwerp de schatting. Als we weten dat er, dat is inclusief nader onderzoek, denk ik dan, want dat wisten we. Of is alle nader onderzoek, de kosten van onderzoek, zijn die op drukken die op onvoorzien? Dat kan ik me toch niet voorstellen. Als we weten dat we iets moeten onderzoeken, dan moet je dat toch plannen. En dat is ook gebeurd bij die schatting van de funderingskosten.
Wethouder Kokken.
Die 176.000 niet in deze rapportage staan. Ik weet niet precies waar het u vandaan had. Ik zal dat nog eens eventjes voor u uitzoeken. En dan kom ik er nog wel eventjes op terug. Het lijkt me beter dan...
Volgens mij ligt er nog van CDA-fractie nog de vraag over de afschrijvingstermijn. Ja. In relatie met provincie Noord-Holland.
Ja, dat is wel een hele vervelende vergissing. Wat mevrouw Soeterman zegt, juist, ik stel die vraag bij herhaling en ik kreeg daar geen antwoord op.
Daarom heeft u ook een technisch voorzitter om u te helpen.
Ja, ja. Nou, ik ben u heel dankbaar. Mag ik het zo beantwoorden? En dan geef ik meteen nog een stukje aanvullende informatie. Ik heb u, u trekt ook in de rapportage aan dat we de groep Lindes, om het zo maar even te noemen, vragen heeft met betrekking tot de verbouwing van het gemeentehuis, dat we die uitgenodigd hebben voor een gesprek. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn verschillende vragen gesteld, onder andere met betrekking tot de afschrijftermijn. Het zal u niet verbazen. En die vragen die hebben we ondertussen beantwoord. En ik stel u voor dat ik u die antwoorden toestuur. En dat u dan kijkt of u daar voldoende antwoord in vindt op het gebied van de afschrijftermijn.
We gaan afronden. U heeft kunnen spreken over de voortgangsrapportage Centrale Huisvesting. Alleen wil ik nog even een procedurele opmerking maken. En dat is ook vanuit het CVO. En daar komen ook vragen over. Dat is met name de behandeling van het raadsvoorstel over het definitief ontwerp. Er staat elke keer in de stukken 21 juni. Maar in het commissievoorzittersoverleg hebben we al geadviseerd om daar de hele raad van juli voor te reserveren. En de heer Brussaert kan het misschien ook beamen, want hij zat daarbij. Ja, dat is, en ook de heer Schel is dat dus vandaar. Maar ik weet niet of het college dat al bereikt heeft, dus vandaar. Ja, we hebben in juli ook een raad. Ja. 5 juli. 5 juli. Ja. En die staat ook in het schema. Dus. Maar dat is het advies vanuit het commissievoorzittersoverleg. Om enige verwarring te voorkomen, want die vraag bereikte mij ook een aantal keren. Maar dat is meer de procedurele opmerking vanuit het commissievoorzittersoverleg. Dan het punt, ronden we dit punt af. Nee, of vijf of het is vijf of 12. Dan is het 12. Dan is het 12 juli. Ja. Ja, want we hebben nog een raad. Ja, het is 12. 12 juli. 12 juli. Want de week daarvoor hebben we nog een commissieronde. Dus. We gaan nu naar punt 15. De informatie uit de samenwerkingsverbanden. Ik denk gezien de tijd. En we hebben al heel veel behandeld op dat onderdeel, maar misschien heeft de burgemeester nog een nabrander.
Nou, als u het zo inleidt, zou ik het niet durven.
Nee? Of de wethouder nog? Nee. De mededeling vanuit de auditcommissie. Nou, ik had u al gemeld dat de auditcommissie die vergadert nog donderdag over het rapport van de Rekenkamer. En daar komt, als er aanleiding voor is, nog een reactie naar de raad, naar alle fracties. Maar ik kijk toch even naar meneer Roemers of er nog andere mededelingen zijn.
Nou, er zijn geen mededelingen. We praten ook even over de WOZ in die vergadering. En over de jaarrekening, hoe het daarmee loopt.
Heeft u vragen aan de auditcommissie? Nee. Oh, ik hoor ook dat de managementletter, zegt de griffier, ook nog besproken wordt.
Ja? Ik wou het kort houden.
Ja. We sluiten punt 16 af, gaan we naar punt 17. Mededelingen van het college van BMW. Nee. Dan komen we bij punt 18. Dat gaan we niet behandelen, want dat gaan we volgende week doen. Dan schors ik nu de vergadering tot dinsdagavond 20 maart 8 uur.